We've been talking these days about being free.
We hebben deze dagen gesproken over vrij zijn.
You shall know the truth and the truth shall set you free.
U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.
It's not just an intellectual knowledge of the truth.
En het gaat niet alleen om intellectuele kennis van de waarheid.
When the truth comes into the heart,
als de waarheid in het hart komt,
Christ himself sets us free.
Dan maakt Christus zelf ons vrij.
That's one way we know whether we are filled with the Holy Spirit.
Dat is één manier waarop we weten of dat we vervuld zijn van de Heilige Geest.
It's one of the most important things in the Christian life is to be filled with the Holy Spirit.
Een van de belangrijkste dingen in het christenleven is vervuld zijn van de Heilige Geest.
The whole new covenant began on the day of Pentecost when they were filled with the Holy Spirit.
En het hele nieuwe verbond begon op de dag van Pinksteren toen ze vervuld werden van de Heilige Geest.
In my own life, my whole ministry was revolutionized by being filled with the Holy Spirit.
In mijn eigen leven werd mijn hele leven, mijn bediening op zijn kop gezet door de vervulling van de Heilige Geest.
And it's not something once for all, it's every day.
Een vervulling met de Heilige Geest is niet eens voor altijd, het is elke dag.
I seek to be filled with the Holy Spirit every day.
Ik zoek er elke dag naar om vervuld te zijn van de Heilige Geest.
And that's where I differ with the Pentecostals.
En in dat opzicht ben ik anders dan de Pinksterchristenen.
But I do appreciate the Pentecostals for bringing forth the truth that we must be baptized in the Holy Spirit and fire.
Maar toch waardeer ik de Pinksterchristenen dat zij die waarheid benadrukken dat we vol moeten zijn van de Heilige Geest en met vuur.
Most other Christians don't emphasize that.
Want de meeste andere christenen benadrukken dat niet.
So there were a few questions from before, which I'd like to answer before I go into the message.
En voordat we beginnen met de boodschap willen we een aantal vragen die gesteld zijn beantwoorden nu.
One is about healing.
Eén daarvan gaat over genezing.
How do we understand Isaiah 53 verse 4 and 5?
Hoe moeten we Jesaja 53 vers 4 en 5 begrijpen?
Where it says by his stripes we are healed.
Want daar staat door zijn striemen is ons genezing gebracht.
Now whenever we try to interpret any scripture,
wanneer wij een schriftgedeelte proberen te begrijpen,
I want to share with you a principle of Bible study.
Wil ik met jullie een principe delen hoe je dat moet doen.
Get a concordance.
Neem een concordantie.
And see if that verse is quoted anywhere else in the Bible.
En kijk of dat schriftgedeelte ergens anders in de schrift geciteerd wordt.
And if it is quoted somewhere else, then that is the interpretation.
En als het ergens anders wordt geciteerd, dan vind je daar de interpretatie.
Like this morning we saw about he took our infirmities and sicknesses.
Vanochtend lazen we over hoe hij onze zwakheden en onze ziekte heeft genomen.
Which is from Isaiah 53.
En dat is ook vanuit Jesaja 53.
When he come to the New Testament, it's explained not that he took it into himself, but he took it away from people.
En als je dan komt in het Nieuwe Testament, dan zie je dat hij het niet op zichzelf of in zichzelf heeft genomen, maar dat hij het weghaalde van de mensen.
So we must see, is this verse quoted in the New Testament?
Dus we moeten kijken van, is dit vers, wordt dit vers geciteerd in het Nieuwe Testament?
If so,
zo ja.
See, there are different types of healing.
Dan zul je zien dat er verschillende soorten genezing zijn.
Physical healing from sickness.
Er is lichamelijke genezing van ziekte.
There is spiritual healing from sin.
Er is geestelijke genezing van zonde.
So when it talks about his stripes, is that referring to my physical healing or my spiritual healing to righteousness?
Dus als er wordt gesproken hier over zijn striemen, gaat het dan om lichamelijke of om geestelijke genezing?
Physical healing brings health.
Lichamelijke genezing brengt gezondheid.
Spiritual healing brings righteousness.
Geestelijke genezing brengt rechtvaardigheid.
When it says by his stripes I'm healed, which of these two healings is it talking about?
Dus als er staat door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen, om welke genezing gaat het dan?
So we go to the New Testament.
Dan gaan we naar het Nieuwe Testament.
And we read in 1 Peter.
En dan lezen we in 1 Petrus.
In chapter 2.
Hoofdstuk 2.
Where this word is quoted.
En daar wordt dit vers geciteerd.
Exactly the same verse.
Precies hetzelfde vers.
1 Peter 2 verse 24.
1 Petrus 2 vers 24.
Christ himself bore our sins in his own body on the cross.
Jezus zelf heeft onze zonden in zijn lichaam gedragen op het hout.
Not our sicknesses.
Niet onze ziekten.
Our sins.
Nee, onze zonden.
Why?
Waarom?
So that we might die to sin.
Opdat wij voor de zonde dood
and live to righteousness,
voor de gerechtigheid zouden leven.
So that we might be healed from sin and be righteous.
Zodat we gezond zouden worden van zonde en rechtvaardig zouden worden.
Because,
want
by his stripes you are healed. That's quoting Isaiah 54.
Door zijn striemen bent u genezen. Daar zie je dat citaat.
So the answer is clear.
Dus het antwoord is duidelijk.
The Holy Spirit has interpreted that verse in the New Testament.
De Heilige Geest heeft dit vers geciteerd in het Nieuwe Testament en begrijpelijk gemaakt.
That shows that this healing is dying to sin and living to righteousness.
En dat laat zien dat het bij deze vorm van genezing gaat om sterven voor de zonde en leven voor gerechtigheid.
I have found that so many answers to questions in the Bible are somewhere else in the Bible.
Ik heb ontdekt dat zoveel antwoorden op Bijbelse vragen gevonden worden in andere schriftgedeeltes in dezelfde Bijbel.
Okay, another question is.
Een andere vraag.
In this time there is a lot of problem about spiritual authority in the church.
Vandaag de dag zijn er veel problemen met geestelijk gezag in de kerk.
So what should we do if we don't agree with the elders or the leaders?
Wat moeten we dan doen als we het niet eens zijn met ouderlingen in de gemeente, in de kerk?
We must remember that every authority is under God.
We moeten onthouden dat elk gezag door God ingesteld is.
Let me use an example.
Laat me een goed voorbeeld geven.
The Bible says that a woman, a wife must submit to her husband.
De Bijbel zegt dat een echtgenote, een vrouw zichzelf moet onderwerpen aan haar man.
But
maar
that is not the full verse.
Dat is niet de hele vers.
That is a verse many people quote incompletely.
Dat is een vers wat vele mensen oncompleet citeren.
Do wives have to submit to their husbands?
Vrouwen moeten zich onderwerpen aan hun mannen.
If it stopped there,
als dat alles was,
then they would have to do everything the husband says.
Dan zou een vrouw alles moeten doen wat haar man zegt.
And we have a lot of problem in India where a wife is converted to Christ and the husband is still worshiping idols.
En dan zouden we een groot probleem hebben in India wanneer een vrouw zich bekeert tot Christus maar haar man nog steeds afgoden dient.
And the husband tells his wife, you got to submit to me according to your Bible, worship this idol.
En dan zegt de man tegen zijn vrouw, volgens de Bijbel moet je onderwerpen aan mij, je moet die afgod dienen.
But what does the Bible say?
Maar wat zegt de Bijbel?
Efeziërs 5 vers 22. The Holy Spirit is very exact.
De Heilige Geest is heel precies.
Wives, be subject to your own husbands as to the Lord.
Daar staat: vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heer.
So the wife is under the husband, but the Lord is on top.
Dus de vrouw is wel onderworpen aan haar man, maar de Heer staat daar nog boven.
So what does that mean?
Wat betekent dat?
If the husband tells the wife to do something,
als de man zegt tegen zijn vrouw dat ze iets moet doen,
and the Lord has told something else in the scriptures,
en de Heer heeft in de schrift iets anders gezegd.
She must listen to the Lord.
Dan moet ze luisteren naar de Heere.
That's what we tell all converted wives in our churches who've got non-Christian husbands.
Dat zeggen wij tegen alle bekeerde vrouwen die nog onbekeerde echtgenoten hebben in onze kerk.
If your husband tells you something against scripture,
als jouw man jou iets zegt wat tegen de schrift ingaat,
remember this verse.
Onthoud dan deze vers.
You're submitting to the Lord.
Je moet onderworpen zijn aan de Heer.
And so anything where he has said his word is supreme.
Dus waar hij over gesproken heeft, de Heer, dan gaat zijn woord altijd voor.
Now the same thing applies to submitting to authority in a church.
En datzelfde geldt ook voor je onderwerpen aan gezag in een kerk.
The Bible tells us to submit to the elders.
De Bijbel zegt weliswaar dat we ons moeten onderwerpen aan de ouderlingen.
See, it says here in 1 Peter 5.
Er staat in 1 Petrus hoofdstuk 5.
You younger men must subject to your elders.
Vers 5, evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig.
But not just that,
maar niet alleen dat.
You must humble yourself, verse 6, under the mighty hand of God.
Vers 6, verneder u dan onder de krachtige hand van God.
Over the elders is God.
Dus boven de ouderlingen staat God.
So the same principle as in a wife and a husband.
Dus hetzelfde principe met betrekking tot een man en zijn vrouw.
If an elder or a priest or a pastor or a bishop.
Als een ouderling of een priester of een pastoor of een bisschop.
Or anyone.
Of wie dan ook.
Tells you to do something which is against the word of God.
Jou zegt iets te doen wat tegen het woord van God ingaat.
Then you do not submit to that person.
Dan onderwerp je je niet aan die persoon.
You submit to God.
Je onderwerpt je aan God.
If your pastor says we sprinkle you as a child and that is baptism.
Als jouw pastoor zegt we besprenkelen baby's met water en dat is de doop.
And the word of God says baptism is by immersion in water.
Maar het woord van God zegt de doop is door onderdompeling in water.
You obey God.
Dan moet je God gehoorzaam zijn.
That's what I did.
Dat heb ik ook gedaan.
When I was a child, some priest sprinkled in my head and called me Christian.
Toen ik een baby was, heeft een priester wat water over mijn hoofd besprenkeld en gezegd: ik ben gedoopt en je bent christen.
I read the word of God.
Maar ik las het woord van God.
And I saw baptism is by immersion after you're born again.
En ik zag dat de waterdoop door onderdompeling plaatsvond na de wedergeboorte.
Then I found all the other things in churches which are against God's word.
En toen ontdekte ik allerlei andere dingen in kerken die tegen Gods woord ingingen.
The best thing to do is to lovingly talk to your leader.
En het beste wat je kunt doen is liefdevol praten met je ouderlingen.
I've done that with many Christian leaders.
Dat heb ik met veel christelijke leiders gedaan.
They've been double my age when I was a young man.
En toen ik een jonge man was, waren ze soms wel twee keer zo oud als ik.
Some of them are fine born again Christians.
En sommige zijn echte wedergeboren christenen.
I would always speak respectfully.
Dus ik sprak altijd respectvol met ze.
Whenever you speak to any elder or leader in a church, always speak respectfully.
Wanneer je met een ouderling of een leider in een gemeente spreekt, spreek dan altijd respectvol.
In fact, we must speak respectfully to all human beings.
Sterker nog, wij moeten met alle medemensen respectvol spreken.
If you're not respectful, something's wrong with you.
Als je niet respectvol bent, dan is er iets mis met je.
So speak respectfully and say, brother, this is not what God's word says.
Dus spreek op respectvolle wijze en zeg, broeder, dit is niet wat Gods woord leert.
I have spoken to older brothers and said, brother, I recognize that you're a spiritual man.
Ik heb met oudere broeders gesproken en gezegd, ik erken dat u een geestelijke man bent.
You're better than me.
En u bent beter dan
But
ik.
I'm not arguing my version versus your version.
Maar ik heb het hier niet over mijn versie tegen uw versie.
When I was young in my 30s or 35 years old.
Dit zei ik toen ik 30 of 35 jaar oud was.
I would say what you're saying is this, but here's this verse. The apostles say this.
Maar wat ik bedoel is, wat u zegt is dit, maar wat de Bijbel en de apostelen zeggen is iets anders.
Except what you say, brother, or what Paul or Peter says here.
Dus broeder, moet ik accepteren wat u zegt of wat Petrus en Paulus hier zeggen?
So if the matter is very serious, then you leave the church.
Dus als het een serieuze zaak betreft, dan kun je weggaan uit de kerk.
See, in the book of Revelation chapter 2 and chapter 3.
Weet jullie in het boek Openbaring hoofdstuk 2 en 3.
I don't have time to show it to you.
Ik heb geen tijd om dat jullie te laten zien.
Out of the seven messengers of the churches.
Van de zeven boodschappers aan de gemeenten.
The letter was sent to the messenger of each church, that is the leader of the church.
Er werd door de Heer Jezus een brief gestuurd naar de boodschapper, dat wil zeggen de leider van elke gemeente.
Some of those leaders were all backslidden.
En sommige van die leiders die waren ongelovig geworden of waren afgegleden.
Revelation 3:1 to the leader in Sardis says, you got only a name that you're alive, but you're dead.
En de leider in Sardis, daartegen zegt Jezus, u heeft de naam dat u leeft, maar u bent dood.
And to the leader in Laodicea in Revelation 3, the last church.
En in Openbaringen 3 aan de leider van Laodicea, de laatste gemeente.
He says, you're wretched, miserable, poor, blind, naked.
Zegt hij, u bent ellendig, u bent
blind,
blind
naked.
U bent naakt.
Imagine telling an elder that.
Stel je voor dat je dat tegen een ouderling zegt.
But to each church the Lord says,
maar tot elke gemeente spreekt de Heer.
He who overcomes,
hij die overwint,
will get this reward.
Zal deze beloning krijgen.
So five of those churches had backslidden elders.
Dus vijf van die gemeentes hadden afgegleden ouderlingen.
Five of those churches were in a backslidden condition.
Vijf van die gemeenten bevonden zich in een afgegleden toestand.
Each elder, the Lord said, repent.
En tot elke ouderling sprak de Heer, bekeer u.
Now supposing they did not repent.
Nou stel je eens voor dat ze zich niet bekeerd zouden hebben.
For example.
Bijvoorbeeld.
Revelation 2.
Openbaring 2.
The Lord told the elder in Ephesus.
Daar zegt de Heer tegen de leider in Efeze.
Verse 5.
Vers 5.
Remember from where you have fallen.
Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen.
Repent.
En bekeer u.
Otherwise.
Anders.
The punishment is, I will remove your lampstand from out of its place.
Dan kom ik spoedig bij u en zal de kandelaar van zijn plaats wegnemen.
That means I will de-recognize you as a church.
Dat wil zeggen, dan erken ik jullie niet meer als een gemeente.
You won't be my church.
Dan zul je niet meer mijn gemeente zijn.
You will call yourself first church in Ephesus.
Natuurlijk zul je jezelf nog steeds de eerste gemeente van Efeze noemen.
A big board outside first church in Ephesus.
En je hebt vast een groot bord buiten staan, de kerk van Efeze.
But the Lord will not recognize it.
Maar de Heer erkent het niet meer.
And how does he do that?
En hoe doet hij dat?
He goes away.
Hij gaat weg.
The Lord is not there.
De Heer is daar niet.
But the church, 500 people are still singing and having their meetings and their conferences.
Maar de kerk met 500 mensen die zingt gewoon door en houdt conferenties.
Like many churches today.
En zo zijn vele gemeenten
But
vandaag.
But then it says here, he who overcomes.
Maar er staat hier wie overwint.
It speaks about overcomers there.
Daar gaat het over overwinnaars.
So if an overcomer there.
Dus als een overwinnaar daar.
Sensed, oh, the Lord has left this church.
Ervaart van, hey, de Heer is weggegaan uit de gemeente.
He's not here anymore.
Hij is hier niet meer.
What will the overcomer do?
Wat zal de overwinnaar dan doen?
What will the bride do when the bridegroom has left the marriage hall?
Wat zou de bruid doen als de bruidegom weggaat?
All a lot of visitors may be there in the meeting in the marriage hall.
Er zijn misschien daar in een huwelijkszaal allerlei bezoekers.
But when the bridegroom leaves, the bride leaves.
Maar als de bruidegom vertrekt, dan vertrekt ook de bruid.
When I sense the Lord has left a church, if I am the bride of Christ and I am an overcomer, I leave also.
Dus als ik ervaar dat de Heer is weggegaan uit een gemeente en ik ben de bruid en ik ben een overwinnaar, dan ga ik ook weg.
What would have happened in Ephesus is,
dus wat er zou zijn gebeurd in Efeze,
8 or 10 overcomers,
de overwinnaars daar,
those 10 of them would leave the church.
Die 10 die er misschien maar waren, die zouden weggegaan zijn uit de gemeente.
And they would meet separately.
En ze zouden ergens anders samenkomen.
That's a very small church compared to this 500 first church in Ephesus.
Misschien heb je dan maar een hele kleine kerk van 10 mensen vergeleken met die grote kerk in Efeze.
That first church in Ephesus will say Paul established this church. We are the true church.
En die grote kerk in Efeze zou blijven zeggen: Paulus heeft deze kerk gesticht. Wij zijn de echte kerk.
And that was true 40, 50 years ago.
En dat klopte misschien 40 of 50 jaar daarvoor.
But now things have changed and the Lord has left the church.
Maar nu zijn dingen veranderd en is de Heer weggegaan uit de kerk.
And now the Lord is with that small group of 10 people there.
En nu is de Heer bij die kleine groep van 10 mensen daar.
But every week this first church in Ephesus will be denouncing that group of heretics who are rebels and gone astray, and God will curse them and all that they'll say.
Maar elke week predikt die grote kerk in Efeze weer tegen dat kleine groepje van 10 en zegt: God heeft hun vervloekt, God is niet bij ze.
But the Lord was with them.
Maar de Heer was wel bij ze.
And he'll build a church there.
En hij bouwde de kerk daar verder.
That's what happened to us 41 years ago.
Dat gebeurde ook bij ons 41 jaar geleden.
We were in a Baptist church in Bangalore in India.
We zaten in een baptistengemeente in Bangalore.
And we preached about being filled with the Holy Spirit and living a holy life.
En we begonnen te prediken over vervulling met de Geest en een heilig leven.
And I was preaching there every Sunday.
Ik predikte daar elke zondag.
And the board members said, we want you to go.
En de ouderlingen zeiden: wij willen dat jullie weggaan.
I said, okay, I will not cause any trouble.
Ik zei: okay, ik ga geen problemen maken.
I will quietly leave.
Ik zal zachtjes weggaan.
And I will not ask anybody else to leave.
Ik zal niemand anders vragen om met me mee te gaan.
I will not split this church.
Ik zal deze kerk niet splitsen.
Thank you very much for the 1 year you allowed me to preach here.
Dank jullie wel dat ik hier een jaar mocht prediken.
I gave them a last message.
En ik gaf ze nog één laatste boodschap.
You have come to the borders of the promised land.
Jullie zijn tot op de grenzen van het beloofde land
God
gekomen.
Is asking you to go in, but you are turning back.
En God heeft jullie bevolen om binnen te gaan, maar jullie zijn omgekeerd.
You have to face the consequence of your decision.
En jullie zullen de consequenties van die beslissing gaan
but
zien.
I'm going to go on with God.
En ik zal verder gaan met God.
And when I came to meet that evening in my house.
En toen ik die avond in mijn thuis samenkwam.
Two, three other families that wanted to meet with me.
Waren er 2 of 3 gezinnen die ook naar mij wilden komen?
I said, okay, I never asked you to leave.
Ik zei, okay, ik heb jullie niet gevraagd om te komen.
We didn't know what to do.
We wisten niet wat we moesten doen.
We had no plan to start a church.
We hadden geen plan om een kerk te starten.
But we said, okay, let's pray together.
Maar we zeiden, okay, laten we samen bidden.
So we knelt down and prayed to the Lord and said, Lord, what do you want us to do?
Dus we knielden samen neer en we vroegen de Heer: Heer, wat wilt u doen?
Then we parted and said, okay, next Sunday morning we'll meet again.
En we gingen uit elkaar en zeiden: okay, volgende zondag zullen we weer samenkomen.
And we started meeting again.
En we kwamen weer samen.
And I made a rule there.
En toen heb ik een regel gesteld.
Nobody must speak evil of that church, the Baptist church.
Niemand mag roddelen over die baptistengemeente.
Nobody must speak evil of their elders.
Niemand mag kwaad spreken over hun ouderlingen.
If you meet them on the street, greet them warmly.
Als je ze tegenkomt op straat, begroet ze dan hartelijk.
We have no hatred for them.
Wij hebben geen haat tegen hun.
Hatred will ruin us.
Haat zal ons kapot maken.
We are come together to judge ourselves.
Maar wij komen samen om onszelf te oordelen.
Not them.
Niet hun.
There are many things wrong with us. We are not like Jesus yet.
Er waren heel veel dingen mis met ons. Wij waren nog niet
We're
zoals
not
Jezus.
Perfect.
Wij waren niet volmaakt.
So let's not spend our time criticizing other groups.
Laten we dan geen tijd verspillen door anderen
Let us judge ourselves.
Te bekritiseren. Nee, laten we onszelf beoordelen.
In all these 41 years we never criticized that church.
En gedurende die 41 jaar hebben we hun nooit bekritiseerd.
Of course, that church disintegrated and had a lot of problems.
Natuurlijk is die kerk uiteindelijk uit elkaar gevallen en had allerlei problemen.
But God blessed us tremendously, and numbers grew, and many, many churches were planted after that.
Maar God heeft ons enorm gezegend en het aantal groeide en we hebben veel kerken gesticht.
If you humble yourself before God,
dus als je jezelf vernedert voor God,
and take a stand for the Lord,
en je staat voor de Heere.
He will stand by you.
Dan zal hij bij jou staan.
How can I know what my spiritual gifts and talents are?
Een andere vraag is: hoe kan ik weten wat mijn geestelijke gaven en talenten zijn?
That will come as you seek to do whatever you can do with whatever ability you have.
En dat komt vanzelf naarmate jij probeert te doen wat je kunt doen met elke gave die je hebt gekregen.
I started just going out to the streets preaching and giving out tracts and witnessing.
Ik begon met evangeliseren op straat, prediken, flyers uitdelen over het evangelie.
And doing whatever little thing I could.
En ik deed alles wat ik maar kon bedenken.
I went once to a nominal Christian's home.
Ik ging eens naar een onbekeerde christense huis.
Whom I knew. I knew him.
Ik kende hem.
And I said, can we have a little half an hour Bible study every week in your house?
En ik zei, kunnen we misschien bij jou thuis elke week een half uur Bijbelstudie doen?
I won't take more than half an hour.
Het zal niet meer dan een half uur in beslag nemen.
Oh, he said, sure.
Hij zei, tuurlijk.
So I went there.
Dus ik ging daarheen.
And shared for half an hour and went away.
En ik deelde een half uur uit de Bijbel en ik ging weer weg.
Can we meet next week?
En ik zei, volgende week weer?
And if you want to invite other people, they can come.
En als je anderen wil uitnodigen, kunnen ze ook komen.
Half an hour.
Een half uur.
God began to do a work.
En God begon een werk te doen.
That family got born again.
Dat gezin werd wedergeboren.
And that man left his job to serve the Lord full time.
En die man die stopte met zijn werk om de Heere fulltime te gaan dienen.
But I only shared little bit I knew.
Maar ik deelde alleen maar de kleine dingen die ik op dat moment wist.
I was born again just for 3 years at that time.
Ik was op dat moment nog maar 3 jaar wedergeboren.
I tried to do what I could.
Maar ik probeerde te doen wat ik kon.
God blessed it.
En de Heer zegende dat.
So, as you exercise over a period of time, over some years, God will show you what your gift is.
Dus naar gelang jij dingen probeert te doen voor de Heer, zal die vanzelf laten zien wat jouw gaven zijn.
It's good for you to get a confirmation from some older brother.
Maar het is ook goed voor jou dat je een bevestiging krijgt van een oudere broer.
Otherwise, when you're young, you can think, oh, I've got so many gifts.
Anders kun je als jongeling denken, oh, ik heb zoveel gaven.
Maybe you have.
Misschien heb je die wel.
But I hope some older brother can confirm it.
Maar ik hoop dat een oudere broeder dat ook kan bevestigen.
And so, the older brother confirmed my gift. That's how I knew I had a gift of teaching the word of God.
Een oudere broeder bevestigde dat ik een gave had om het woord van God te onderwijzen.
That I was not an evangelist primarily, but a teacher of God's word.
En dat ik niet in eerste plaats een evangelist was, maar een leraar van Gods woord.
Okay, now the last question here.
Nu de laatste vraag.
Can you tell us what is the most important lesson that God taught you, and that's imparted? Important for young adults.
Kunt u ons vertellen wat de belangrijkste les is die u hebt geleerd en die belangrijk is voor jong volwassenen?
There's a little book I wrote called Principles of Serving God.
Er is een klein boekje wat ik heb geschreven en dat heet Principes in het dienen van God.
By the way, all my books are available on the internet free. You can read them.
En trouwens, al mijn boeken staan gratis op internet.
In English.
Die kun je in het Engels lezen.
And some of them in Dutch as well.
Sommige zijn ook in het Nederlands vertaald.
You can go to cfcindia.com.
En je kunt naar de website www.cfcindia.com.
And there's a book called Principles of Serving God.
En daar vind je een boek dat heet Principes in het dienen van God.
And I've written there some lessons I have learned.
En ik heb daar
some important lessons I've learned.
En ik heb daar wat belangrijke lessen die ik heb geleerd opgeschreven.
And that is also on YouTube as two messages.
En op YouTube vind je die lessen ook in twee berichten.
Some important lessons I've learned in 50 years.
Een aantal, en dat heet Some Important Lessons I've Learned in 50 Years.
I've listed 16 important lessons I learned.
En ik heb daar 16 belangrijke lessen die ik heb geleerd beschreven.
The first of them was God loves honest people.
De eerste les was God houdt van eerlijke mensen.
Don't ever pretend before God.
Doe nooit alsof wanneer je bij God bent.
Be honest about your sin.
Wees eerlijk over je zonde.
Always.
Altijd.
In my life the fullness of the Holy Spirit has been very, very important for me.
In mijn leven is de volheid van de Heilige Geest heel belangrijk geweest voor mij.
I cannot think what my life would have been if I were not filled with the Holy Spirit.
Ik kan me niet voorstellen hoe mijn leven zou zijn geweest als ik niet vol was geweest van de Heilige Geest.
Because then God began to open to me this wonderful truth of the new covenant.
Want toen ik vervuld werd met de Heilige Geest, begon God de waarheid van het nieuwe verbond aan mij te tonen.
That the old covenant was man struggling to keep God's law.
Dat het oude verbond inhield dat de mens worstelde om Gods wet te houden.
And always failing like the disciples failed to catch fish.
Maar altijd faalde, net zoals de discipelen geen vissen konden vangen.
And the new covenant is God making me from within keep his commandments.
En dat het nieuwe verbond is dat God binnenin mij ervoor zorgt dat ik de geboden kan bewaren.
The verse particularly is Hebrews 8 and verse 10.
En het vers wat mij daarin heel erg hielp was Hebreeën 8 vers 10.
In the Old Testament God wrote his commandments on two tablets of rock.
In het Oude Testament schreef God de 10 geboden op 2 tafelen van steen.
Which Moses brought down from the mountain.
Die God meebracht naar beneden vanaf de berg.
Today in the new covenant, which are the 2 tablets on which God has written his laws?
Maar vandaag in het nieuwe verbond, wat zijn die 2 tafelen waarop God zijn geboden heeft geschreven? Hebreeën 8 vers 10.
My mind,
mijn verstand
and my heart.
En mijn hart.
I will put my law into your mind. I'll write it upon your heart.
Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven.
What does that mean?
Wat betekent dat?
When God puts his law in my mind.
Wanneer God zijn wet in mijn verstand schrijft.
It means he gives me a desire to do his will.
Dan betekent dat dat hij mij een verlangen geeft om zijn wil te doen.
And I think God has already done that in many of you.
En ik denk dat God dat bij velen van jullie al gedaan heeft.
He has given you a desire to do his will.
Hij heeft jullie een verlangen gegeven om zijn wil te doen.
Praise the Lord.
Prijs de Heer.
But the job is not complete.
Maar daarmee is het werk nog niet volbracht.
You know, electricity always has 2 wires.
Weet je, elektriciteit heeft altijd 2 draden.
You can never have electricity with only 1 wire.
En je kunt nooit elektriciteit hebben met alleen maar 1 draad.
And when you put on a switch.
En als je op een knopje drukt,
all that you are doing is make those 2 wires touch.
Bijvoorbeeld een lichtknopje. Het enige wat je doet is zorgen dat die 2 draden elkaar aanraken.
When you put off the switch, the wires are separated.
En wanneer je nog een keer op de knop drukt, dan gaan de draadjes weer uit elkaar.
You put it on, the wires touch.
Als je op het knopje drukt, dan gaan die draden
weer aan. The light comes on.
En dan gaat het licht aan.
So in the same way,
op dezelfde manier,
God giving me a desire to do his will, that's good.
God geeft mij een verlangen om zijn wil te doen en dat is goed.
That must touch another.
Maar
God giving me the ability to do his will.
Die moet nog een ander draadje aanraken en dat is dat God mij er ook in staat toe stelt om Gods
desire,
wil te doen.
And the other is power.
Het ene is verlangen en het ander is kracht.
So he first puts his desire into my mind.
Dus eerst legt hij een verlangen
and
in mijn verstand.
Gives me power in my heart to do it.
En dan geeft hij mij kracht in mijn hart om het te doen.
That's what grace does.
Dat is wat genade doet.
See Hebrews 13.
Zie ook Hebreeën 13.
You know, if you use a concordance, you can find this out very quickly.
Weet je, als je een concordantie gebruikt, dan vind je die verse heel makkelijk.
Go to heart.
Zoek maar op hart.
All the verses heart, 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 heart.
Hart, hart, hart.
And you'll find out.
En dan vind je dit.
Here it is, Hebrews 13:9.
Hebreeën 13 vers 9.
It is good for the heart to be strengthened or empowered by grace.
Daar staat: het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade.
So what is it to strengthen my heart?
Dus wat zal mijn hart sterken?
Grace.
Genade.
So I see that grace is a power.
Dus ik zie dat genade een kracht is.
Strengthens me to do the will of God.
Die mijn hart sterkt om de wil van God te doen.
And that agrees with what is written in Philippians 2.
En dat komt ook overeen met wat in Filippenzen 2 geschreven staat.
That God does 2 things.
Dat God 2 dingen doet.
He works inside me.
Hij werkt binnenin mij.
Philippians 2:13.
Filippenzen 2 vers 13.
Whenever it says God is working inside me, it's always the Holy Spirit.
Wanneer er staat dat God in ons werkt, is dat altijd de Heilige Geest.
God the Father is in heaven.
God de Vader is in de hemel.
God the Son Jesus Christ is in heaven.
God de Zoon zit aan de rechterhand.
The one
van de
who
Vader.
Comes into my heart is the Holy Spirit.
Maar degene die in mijn hart binnenkomt is de Heilige
When
Geest.
When you ask Jesus Christ to come into your heart.
Wanneer je Jezus Christus vraagt binnen te komen in je hart.
Who comes in?
Wie komt er dan binnen?
The Spirit of Christ.
Het is de Geest van Christus.
The Holy Spirit comes in.
De Heilige Geest komt binnen.
As soon as you're born again.
Zodra je wedergeboren bent.
Christ comes in means the Holy Spirit comes in.
Christus komt binnen betekent de Heilige Geest komt
But
binnen.
You may not be filled with the Holy Spirit.
Maar het kan zijn dat we niet vol zijn
But
van de Heilige Geest.
In.
Hij komt wel binnen.
See, there's a difference between receiving the Spirit and being filled with the Holy Spirit.
Weet je, er is een verschil tussen de Geest ontvangen en vol zijn van de Geest.
Romans 8:9 says if you don't have the Spirit of Christ, you don't even belong to him.
Romeinen 8 vers 9 zegt dat als je de Geest van Christus niet hebt, dan behoor je hem niet eens toe.
That's another area where I disagree with the Pentecostals.
Dus dat is een ander gebied waarop ik het oneens ben met de
Pinksterchristenen. When you are born again, you receive the Holy Spirit.
Als je wedergeboren wordt, ontvang je de Heilige Geest.
Otherwise, Romans 8:9 says you're not even born again.
Anders zegt Romeinen 8 vers 9 dat je niet eens opnieuw geboren bent.
Because Christ is in heaven.
Want Christus is in de
When
hemel.
You ask him to come into your heart, it's the Spirit of Christ that comes in.
Wanneer je hem vraagt om binnen te komen, dan komt de Heilige Geest binnen.
You receive the Holy Spirit. You don't have to wait for that now.
Je ontvangt de Heilige Geest.
But
die heb je ook ontvangen.
A heart is like a house with many rooms.
Maar ons hart is net als een huis met veel kamers.
Supposing you see a house with 10 rooms.
Stel je voor dat je een huis ziet met 10
and there's
kamers.
Light in one room.
En één kamer daar staat het licht
and
aan.
And you ask the question, is there light in that house?
En je stelt jezelf de vraag, is er licht in dat huis?
Yes.
Ja.
But the 9 rooms are dark.
Maar er zijn nog steeds 9 kamers donker.
Is it filled with light?
Is dat huis vol van licht?
No.
Nee.
So has the Spirit of God come into your heart?
Dus is de Heilige Geest je hart binnengekomen?
The one room of guilt, he has come.
Ja, die ene kamer genaamd schuld, daar is hij binnengekomen.
He's cleansed me from guilt.
Hij heeft ons gereinigd van schuld.
There's light in one room.
En er is dus licht in een van
the
die kamers.
Spirit has come in.
De Geest is binnen.
But I'm not filled with the Holy Spirit.
Maar ik ben niet vol van de Heilige Geest.
Why?
Waarom niet?
Because I've locked other rooms from him.
Omdat ik andere kamers voor hem op slot heb gedaan.
When Jesus says I stand at the door and knock, Revelation 3:20.
Wanneer Jezus in Openbaring 3 vers 20 zegt: ik sta aan de deur en klop.
It's the Holy Spirit wanting to come into these other rooms.
Dat is de Heilige Geest die wil binnenkomen in die andere kamers.
Because remember, those words were not spoken to unbelievers, they were spoken to a church in Laodicea.
Vergeet niet dat Christus die woorden niet sprak tot ongelovigen, maar tot een gemeente in Laodicea.
We quote Revelation 3:20 to the unbeliever: Jesus is knocking at the door of your heart.
En wij citeren Openbaring 3 vers 22: Heer, de Heer klopt aan jouw hart.
Read the Bible carefully.
Maar lees de Bijbel nauwkeurig.
To whom was it said?
Tot wie is dat geschreven?
It was not said to unbelievers.
Niet tot ongelovigen.
It's said to believers in a church in Laodicea.
Het is tot gelovigen in Laodicea geschreven.
I'm knocking at the door of your heart.
Ik sta aan de deur van je hart.
Lord, I thought you had forgiven me and come in.
Heer, ik dacht dat u mij al vergeven had.
Yes, I've come into one room.
Ik dacht dat u al binnen was gekomen.
I want to come to some other rooms.
Ja, ik ben maar in één kamer binnengekomen, maar niet in die andere.
Can I come into your television room?
Mag ik ook in jouw televisiekamer komen?
And decide what all programs you watch.
En besluiten welke programma's jij kijkt?
You say, no, Lord, please. I watch some programs you may not like.
Ik zeg, nee, Heer, ik kijk soms programma's die u niet leuk vindt.
Please,
dus
don't disturb me in that room.
Kom maar niet in die kamer.
And Jesus is a gentleman. He will never walk into a room if you don't want him.
En dan is Jezus een Heer. Hij komt niet zomaar binnen in een kamer waar jij niet wil dat hij binnenkomt.
Can I look through your DVDs, the Lord says, and the type of music you're listening to?
Mag ik even kijken naar je DVD's en de muziek waar jij naar luistert?
I said, Lord, please don't look through that.
Nee, Heer, ik kijk daar maar niet naar.
Because in the midst of all the Christian music, I've got some other music as well.
Want te midden van al die christelijke cd's heb ik ook wat andere cd's.
You may not like it, Lord.
Heer, misschien vindt u dat maar niks.
So we keep that door locked.
Dus die deur laten we op slot.
Okay, the Lord says, can I look at your finances room?
Oh, zegt de Heer, kan ik wel eventjes in het financiële kamertje
komen? Can I check how you earn your money? Is it all righteous?
Mag ik even kijken hoe jij je geld verdient, of dat wel klopt?
Or how do you spend your money?
Of hoe je je geld besteedt?
Are you a miser, keeping it all to yourself?
Ben je gulzig, hou je al je geld voor jezelf?
Or are you rich towards God with your money?
Of ben jij heel vrijgevig naar God toe?
Lord, I don't want anybody to check on my money.
Oh, Heer, ik heb liever niet dat iemand door mijn financiën gaat.
I earn it and I spend it as I like.
Ik heb het verdiend en ik geef het uit zoals ik wil.
The Lord says, okay, I won't come into that room. You do as you like.
Okay, zegt de Heer, ik ga die kamer niet binnen. Doe maar wat je wilt.
And like that, there are many other rooms.
En zo zijn er veel kamers.
Can I look at your library, the type of books you read?
Mag ik kijken naar jouw boekenkast?
Lord, please don't come there.
Nee, Heer, alsjeblieft niet.
I get some magazines and books which you may not like.
Ik heb soms wat tijdschriften, wat boeken die u misschien niks vindt.
Like that. Many, many things.
En zo hebben we veel kamers.
Can I come into your marriage relationship?
Mag ik binnenkomen in jouw huwelijksrelatie?
And how you husband and wife you relate to each other and talk to each other.
En hoe jij als man of vrouw met je partner omgaat?
Lord, that's a difficult area.
Oh, Heer, dat is een moeilijk terrein.
The wife will say, I've got a difficult husband, Lord.
Mijn vrouw zal zeggen dat ik een moeilijke man heb, Heer.
The Lord goes to the husband says, Lord, you don't know, my wife is a witch.
En de man zegt tegen de Heer, Heer, u kent mijn vrouw niet, ze is een heks.
Okay, I won't disturb you.
Okay, dan zal ik niet binnenkomen in die kamer.
And we say, oh God, fill me with the Holy Spirit.
En dan zeggen we ondertussen, Heere, vul me met de Heilige Geest.
But every door is locked.
Maar elke deur zit op slot.
You can pray for 100 years, nothing will happen.
Je kan op die manier 100 jaar bidden en er gebeurt niks.
How will he come in when all the doors are locked?
Hoe kan hij binnenkomen als alle deuren op slot zitten?
I'll tell you how you can be filled with the Spirit in one evening.
Ik zal je zeggen hoe je in deze avond nog vervuld kunt worden met de Heilige Geest.
I mean that. One evening.
Dat meen ik in één avond tijd.
Get down, go home, get down on your knees before God.
Ga naar huis toe en kniel voor de Heer.
And ask God to show his light into every area of your life.
En vraag God om zijn licht te doen schijnen op elk gebied
the
van je leven.
The areas of your life where you've locked the door, preventing the Holy Spirit from coming in.
En ook die kamers die jij op slot had gedaan waardoor de Heilige Geest niet binnen kon komen.
The things you know to be sin.
De dingen waarvan je weet dat ze zonde zijn.
The Lord's not asking you to give them up.
De Heer vraagt je niet per se om ze op te geven.
He says, are you willing to give them up?
Hij zegt, ben je bereid om ze op te geven?
That's wonderful.
Dat is geweldig.
He doesn't ask you to give up anything.
Hij vraagt je niet om iets op te geven.
Maybe you love rock music.
Misschien hou je van rockmuziek.
You know that's not helping you to be spiritual.
En het helpt je niet om geestelijk te zijn.
The Lord's not asking you to give it up.
De Heer vraagt je niet direct om het op te
Maybe
geven.
You love it so much.
Misschien hou je daar zoveel
The Lord's
van.
Asking you, are you willing to give it up?
Maar de Heer zegt, zou je bereid zijn om het op te geven?
Do you love me more than everything else?
Hou je meer van mij dan van al het andere?
Or is there something on earth that you love more than me?
Of is er iets op aarde waar je meer van houdt dan van mij?
And area by area by area.
En kamertje voor kamertje voor
open
kamertje.
The door. Open the door.
Gaat de deur open.
Say, Lord, I want to get rid of anything in my life that disturbs you.
Doe jij de deur open en zegt, Heer, ik wil alles in mijn leven wat u verontrust weghalen.
If you read the epistles,
als je de brieven van de apostelen leest,
the church in Ephesus was probably the best church because the most spiritual things are written in Ephesians.
Dan ontdek je dat de gemeente in Efeze waarschijnlijk de meest geestelijke gemeente was, omdat Paulus daar de meest diepe geestelijke waarheden
schreef. But that's because the church in Ephesus was a very radical church.
Maar dat komt omdat de gemeente in Efeze een hele radicale kerk was.
And you know what the people in Ephesus did?
Weten jullie wat de mensen in Efeze deden?
You read that in Acts 19.
Dat lees je in Handelingen 19.
When they got converted,
toen ze bekeerd raakten,
they brought all their books and all of magic and other things and made a big bonfire and burned it all up.
Toen namen ze al hun occulte boeken en gooiden die allemaal op een stapel en staken die in brand.
And in those days they had DVDs and CDs that they brought it as well.
En als ze in die dagen DVD's en CD's hadden gehad, hadden ze die ook gebracht.
They had such a revival because they were so radical.
Ja, er was zo'n opwekking omdat ze zo radicaal waren.
They became a spiritual church.
En het werd een geestelijke gemeente.
But if you hold on to things in your life and you think you're a disciple of Jesus.
Maar als jij vasthoudt aan dingen in je leven en je denkt dat je een discipel bent van Jezus.
You're only fooling yourself.
Dan hou je alleen jezelf voor
de gek. Other people may think you're a born again Christian.
Anderen denken dat jij een wedergeboren christen bent.
What's the use of that when if the Lord comes and he sends you to hell?
Maar wat maakt dat uit als de Heere komt en je naar de hel stuurt?
You say, Lord, but everybody thought I was a Christian.
Je zegt, Heere, maar iedereen dacht dat ik christen was.
I was doing full-time Christian work.
Ik deed voltijd bediening.
You know, the Lord Jesus once said,
weet je dat de Heer eens heeft gezegd?
In the last day many people will come to me,
dat in de laatste dagen zullen velen tot mij komen. Matthäus 7, vers 22.
Lord, I did miracles in your name.
En ze zullen zeggen, Heer, ik heb wonderen gedaan in uw naam.
I preached in your name.
Ik heb gepredikt in uw naam.
The Lord will say, I never knew you.
En de Heer zegt, ik heb u nooit gekend.
Go away to hell, all of you.
Ga weg van mij, naar de hel.
I hope none of you will hear those words.
Ik hoop dat niemand van jullie die woorden zal horen.
Don't care for the opinion of men.
Ja, je moet niet geven om de meningen van mensen.
Surrender to God and ask him to fill you with the Holy Spirit.
Maar geef je over aan God en vraag hem om je echt te vullen met de Heilige Geest.
One more thing I want to say.
En ik wil er nog één ding over zeggen.
When you're filled with the Holy Spirit,
als je vervuld bent van de Heilige Geest,
you have to walk in the Spirit.
Dan moet je ook wandelen in de Geest.
There is a way to walk.
Er is een manier om te wandelen.
That's called the way of the cross.
En dat heet de weg van het kruis.
Or the way of brokenness.
Of de weg van gebrokenheid.
Or the way of denying yourself and taking up your cross every day.
Of de weg van zelfontkenning en elke dag je kruis opnemen.
Coupled with the fullness of the Holy Spirit are two of the greatest truths God taught me.
En die waarheden met betrekking tot de volheid van de Geest zijn de grootste waarheden die God me heeft geleerd.
If you're filled with the Spirit, it's like a cup being filled with the Spirit.
Als je vol bent van de Geest, dan ben je als het ware als een kopje met water.
But if I walk the way of the cross,
wat vol is van water, maar als ik de weg van het kruis ga, de weg van gebrokenheid,
after a while the cup will become like a bucket.
Dan wordt dat kopje op een gegeven moment een emmer.
And then I'll be filled again.
En dan word ik opnieuw gevuld.
The capacity becomes more.
En de capaciteit wordt hoger.
And I continue to walk the way of the cross.
En als ik blijf wandelen op de weg van het kruis.
Death to self, death to self.
Sterf aan mezelf.
The bucket will become a big tub.
Dan wordt die emmer op een gegeven moment een badkuip.
Again I'm filled with the Spirit.
En opnieuw word ik vervuld met de Geest.
And I continue to walk the way of the cross.
En ik blijf wandelen op de weg van het kruis.
This tub will become a lake.
En op een gegeven moment verandert de badkuip in een meer.
Wow.
Wow.
When the lake is filled, that's different from being a cup.
Wanneer een meer of een meer helemaal vervuld is met water, is dat veel meer water dan in een badkuip.
To walk the way of the cross,
en als je de weg van het kruis blijft
the
wandelen,
lake becomes a river.
Dan verandert het in een rivier.
And then I continue the same way.
En als ik op diezelfde weg blijf wandelen.
And it becomes many rivers.
Dan worden het vele rivieren.
Then the word is fulfilled.
En dan is het woord vervuld.
Out of his innermost being will flow rivers of living water.
Stromen van levend water zullen uit uw binnenste stromen.
So two people can be filled with the Spirit.
Dus twee mensen kunnen vervuld zijn van de Geest.
One is a cup.
Maar de een is een kopje.
The other is 10, 15 rivers.
En de andere heeft 10 of 15 rivieren.
A lot of difference between a cup and 10 or 15 rivers.
Er is een groot verschil tussen een kopje en rivieren.
So don't think all spirit-filled people are equal.
Dus denk niet dat alle geestvervulde mensen op dezelfde mate vervuld zijn.
Cup is full.
Een kopje is vol.
The bucket is full.
Een emmer is vol.
The lake is full.
En een rivier is vol.
15 rivers are full.
15 rivieren zijn vol.
But there's a lot of difference between that brother and this one who's got a little cup.
Maar er is een groot verschil tussen die broeder en die broeder die een kopje
heeft. And if you're filled with the Holy Spirit soon after you're born again.
En als jij kort na je wedergeboorte vervuld wordt van de Heilige Geest.
And you do not walk the way of the cross.
Maar je wandelt niet op de weg van het kruis.
After 50 years you'll still be a cup.
Dan ben je na 50 jaar nog steeds een kopje.
And you can boast 50 years ago I was baptized in the Holy Spirit.
En dan kun je 50 jaar lang roemen: "Oh, ik ben gedoopt in de Heilige Geest."
I've heard people like that.
Ik heb zulke mensen gehoord.
Carnal, defeated by sin.
Vleeselijk, verslagen door zonde.
Useless to God, useless to man.
Nutteloos voor God en mensen.
Not become like Christ.
Niet geworden zoals Christus.
So don't be satisfied with merely being filled with the Holy Spirit.
Dus wees niet tevreden met alleen maar vervuld zijn van de Geest.
Ask God to increase your capacity.
Maar vraag God om de capaciteit te vergroten. En de enige manier
is, to walk the way of the cross.
Is door de weg van het kruis te
death
bewandelen.
To self.
Sterf aan jezelf.
Death to self.
Sterf aan jezelf.
Do you know the most useful work you can do for God?
Weet je wat het meest nuttige werk is wat je voor God kan doen?
Is written in John 12:24.
Dat staat in Johannes 12 vers 24.
Fall into the ground like a corn of wheat and die.
Val in de grond als een zaadje en sterf.
You know what will happen?
En weet je wat er dan gebeurt?
Jesus said in John 12:24.
Johannes 12 vers 24, daar zegt Jezus:
"A huge harvest will come from one corn of wheat that fell into the ground and died."
Er zal veel vrucht, een grote oogst komen van één graankorrel die in de grond valt en sterft.
These are the two messages that are not being proclaimed sufficiently.
Dat zijn twee boodschappen die niet genoeg gepredikt worden.
The genuine daily fullness of the Spirit with increasing capacity.
De echte dagelijkse volheid van de Geest met een uitbreidende capaciteit.
And walking the way of the cross.
En het wandelen op de weg van het kruis.
As you go this way.
En naarmate je die weg verder gaat.
God gives you more and more revelation.
Geeft God je steeds meer openbaring.
As your capacity increases, God shows you things in the Bible which nobody else saw before.
En naarmate je capaciteit vergroot, laat God je dingen zien in de Bijbel die je nooit eerder gezien
hebt.
Others
whose capacity is increasing, they're saying it.
Anderen wiens capaciteit uitbreidt, die zien het.
God began to show me the truth of the new covenant.
God liet mij op een gegeven moment de waarheid van het nieuwe verbond zien.
What I just explained to you.
Wat ik net heb uitgelegd.
That in the old covenant he wrote it on two rocks there.
Dat in het oude verbond hij het op twee tafelen van steen had geschreven.
But in the new covenant he gives me the desire to do God's will and the ability to do God's will.
Maar in het nieuwe verbond geeft hij mij het verlangen en de kracht om Gods wil te doen.
I didn't read that in any book. God showed that to me from scripture.
Ik heb dat nog nooit in een christelijk boek gelezen. God liet me dat zien.
Proved it in my life.
En hij heeft het bewezen in mijn leven.
By giving me the desire to do the entire will of God.
Door mij het verlangen te geven om de hele wil van God te doen.
Everything written in scripture.
Alles wat er in de schrift staat.
I prayed two prayers for many years now.
En ik heb nu al vele jaren twee gebeden gebeden.
Lord,
Heer,
before I leave this earth,
voordat ik deze aarde verlaat,
I want to obey every single commandment you have given for Christians.
Wil ik elk gebod wat u heeft gegeven aan christenen gehoorzaamd hebben.
I don't want to go to heaven with some commandments incomplete.
Ik wil niet naar de hemel gaan met een aantal geboden die ik nooit heb nageleefd.
I do not study the Bible to preach sermons.
Ik bestudeer de Bijbel niet om preken te houden.
I study the Bible to find out which commandments I have not yet obeyed.
Ik bestudeer de Bijbel om te onderzoeken welke geboden hou ik nog niet.
I would encourage you to read the Bible for that reason.
En ik wil jullie bemoedigen om ook om die reden de Bijbel te lezen.
To read and see, Lord, is there something else I have not obeyed?
Om te zien, Heer, is er nog iets wat ik niet gehoorzaam?
I want to obey every commandment before I leave this earth.
Ik wil elk gebod gehoorzaamd hebben voordat ik deze aarde verlaat.
You'll have a very happy meeting with the Lord when he comes again.
Dan zul je een hele blijde ontmoeting hebben met de Heer.
Before you meet him.
Als je voordat je hem ontmoet.
You have obeyed every command he gave.
Elk gebod wat hij heeft gegeven hebt
gehoorzaamd.
Because
he told his disciples, go into all the world and teach people to do everything I taught you.
Want hij zei tegen zijn discipelen, ga de wereld in en leer de natieën om alle geboden te houden.
That is not being done.
Maar dat wordt niet gedaan.
If you go to the CFC India website,
als je naar onze website gaat, CFC India,
there's 80 studies I've taken there on one subject.
Dan zie je daar 80 Bijbelstudies over één onderwerp.
Half an hour each.
Elk een half uur.
The title is All That Jesus Taught.
En de titel is Alles wat Jezus onderwees.
Spend half an hour a day and 3 months you can finish it.
En als je een half uur per dag daarnaar luistert, ben je in 3 maanden klaar.
All that Jesus taught.
Alles wat Jezus onderwees.
Listen to it.
Luister ernaar.
It's worth losing a little half an hour sleep every day.
Het is het misschien wel waard om elke dag een half uurtje slaap te verliezen.
Get up half an hour early or go to sleep half an hour late.
Je gaat een half uurtje eerder opstaan of je gaat een half uurtje later naar bed.
In 3 months your life can be different.
En na 3 maanden kan je leven anders zijn.
Your capacity will increase.
Jouw capaciteit zal uitbreiden.
The second prayer I have prayed.
En het tweede gebed wat ik heb gebeden.
Lord, before I leave this earth.
Heer, voordat ik deze aarde verlaat.
I want to claim every promise you have given for Christians in the new in the Bible.
Wil ik elke belofte opeisen die u aan christenen hebt gegeven in de Bijbel.
I don't want to obey Old Testament commandments and promises.
Ik wil geen oud-testamentische geboden en beloften
zien.
For
Christians.
Maar dat wat aan christenen gegeven is.
If you get 10 checks
als je,
in the mail one day.
Stel je voor dat jij 10 checks krijgt per post.
How many of them will you credit into your bank account?
Hoeveel van jullie gaan die checks verzilveren op je bankrekening?
4, 5.
4, 5.
You say, no, I'll deposit all 10.
Zeg nee, ik ga ze alle 10 verzilveren, dan heb ik geld.
Money is important.
Geld is belangrijk.
If God has given you 100 promises,
als God jou 100 beloften heeft gegeven,
how many of them do you want to claim before you leave this earth?
Hoeveel daarvan wil je dan verzilveren voordat je deze aarde verlaat?
Half of them?
De helft?
No.
Nee.
Why not treat them like checks?
Waarom behandel je ze niet zoals checks voor
every
geld?
Every promise in the New Testament is like a check.
Elke belofte in het Nieuwe Testament is als het ware een check.
You could have become a spiritual millionaire by now.
Jij had inmiddels een geestelijk miljonair kunnen zijn.
You're poor because you haven't claimed those promises.
Maar je bent geestelijk arm omdat je die belofte niet verzilverd hebt.
So my brothers and sisters,
dus broeders en zusters.
This is a big answer I gave as to what was the most important things in my life.
Dit is een lang antwoord geweest op de vraag wat de belangrijkste lessen in mijn leven waren.
And I want to go to the subject today.
Maar nu wil ik gaan naar het onderwerp voor vandaag.
Freedom from the love of money.
Vrij zijn van de liefde voor geld.
This is just the introduction.
Dit was alleen de inleiding.
I haven't even started.
Ik ben nog niet begonnen.
Don't you know we've got all night tonight?
Weten jullie niet dat we heel de avond nog hebben?
You don't want to go before midnight, right?
Jullie gaan toch niet voor middernacht weg?
Don't you all love Jesus with all your heart?
Houden jullie niet allemaal van Jezus met heel jullie hart?
No, don't worry.
Nee, maak je geen zorgen.
We won't go till midnight.
Maak je geen zorgen. We gaan niet tot middernacht door.
Luke chapter 16.
Lucas hoofdstuk 16.
Luke 16.
Lucas 16.
I don't think you'll ever hear another preacher preach on this.
Ik denk niet dat jullie ooit nog een andere predikant hierover horen spreken.
Why I say that is because I have listened to a lot of messages on YouTube. I don't hear anybody speaking on
it. En dat zeg ik omdat ik veel boodschappen op YouTube beluisterd heb en ik hoor nooit iemand hierover spreken.
Luke 16,
Lucas 16
and verse 13.
Vers 13.
No servant can serve two masters.
Geen huisslaaf kan twee heren dienen.
You go to any Christian.
Ga eens naar een christen.
And ask him.
Welke christen dan ook en vraag hem, wat zijn de twee meesters, de twee heren in de wereld?
I guarantee that 95% of them will say God and Satan.
En ik garandeer je dat 95% van de mensen zegt het is God of Satan.
You test it out.
Maar
with
probeer het maar.
Born again believers, ask them, who are the two masters?
Vraag het maar aan wedergeboren christenen. Wie zijn die twee heren? 95%
of them will say God and Satan.
95% zegt God en Satan.
Unless they have listened to my sermon.
Tenzij ze naar mijn preek hebben geluisterd.
But it's not God and Satan.
Maar het zijn niet God en Satan.
It is God and money.
Het zijn God en geld.
See that.
Kijk maar.
The two masters, you cannot serve God and Mammon.
De twee heren, u kunt niet God en Mammon dienen.
Mammon means money.
Mammon betekent geld.
House,
een huis.
Property,
bezit.
Shares,
aandelen.
In companies and
in bedrijf,
cars and
auto's.
Anything that's got to do with wealth.
Alles wat te maken heeft met rijkdom.
Your assets.
Jouw bezittingen.
You cannot serve God and Mammon.
Je kunt niet God en Mammon dienen.
He doesn't say you cannot have mammon.
Er staat niet dat je mammon niet kan hebben.
You can make mammon serve you.
Je kan ervoor zorgen dat mammon jou
dient. You must not serve mammon.
Maar jij moet niet mammon dienen.
See, money is a very good servant.
Zie je, geld is een hele goede dienstknecht.
But it's a terrible master.
Maar een hele slechte heer.
God is not saying you should not make money your servant.
God zegt niet dat je geld niet tot jouw slaaf moet maken.
Where do people put gold in this earth?
Waar leggen mensen goud in deze aarde?
On their head,
op hun hoofd,
around their neck,
of om hun nek,
their ears,
hun oren.
Do you know there is gold in heaven also?
Weet je dat er ook goud is in de hemel?
It must be a good thing if there is gold in heaven also.
Het is vast iets goeds als het ook in de hemel is.
But where is the gold in heaven?
Maar waar ligt het goud in de hemel?
Who knows?
Wie weet het?
On the street.
Op de straat.
Under your feet.
Onder jouw voeten.
If you have learned to put gold under your feet. You're ready for heaven.
Als jij geleerd hebt om het goud onder je voeten te plaatsen, ben je klaar voor de hemel.
If gold is still on your head, brother, you better hurry up and bring it down beneath your feet.
Maar broeder, als het goud nog steeds op jouw hoofd is, dan moet je het snel naar beneden brengen.
But most of us, we start with gold on our head.
De meeste van ons beginnen met goud op ons hoofd.
Learn to put it under your feet.
Maar leer om het onder je voeten te plaatsen.
I'm not saying get rid of it.
Ik zeg niet dat je er helemaal vanaf moet.
Electricity is a good servant.
Elektriciteit is een goede slaaf.
But you play the fool with it, you can die.
Maar als je er een beetje dwaas mee omgaat, kun je sterven.
Fire is a good servant, but it's a terrible master if it burns up your house.
En ook vuur is een goede slaaf, maar een hele slechte heer als die je huis in brand zet.
So I'm not saying don't have fire or electricity.
Dus ik zeg niet dat je geen vuur of elektriciteit moet hebben.
Make it serve you.
Maar ik zeg zorg ervoor dat hij jou dient.
Use money, make it your servant.
Gebruik geld en maak het tot jouw dienstknecht.
How to find out? Who you're serving.
Hoe ontdek je wie jij eigenlijk dient?
Very easy.
Heel makkelijk.
Supposing there are two men here.
Stel je voor dat er hier twee mannen zijn.
A and B.
A en B.
Both of them say, Zach Poonen is my servant.
Allebei zeggen ze, Zach Poonen is mijn slaaf.
Very easy to find out.
Heel makkelijk ontdekken.
Tell both of them to call Zach Poonen.
Vraag ze allebei om Zach Poonen op te bellen.
A says, Zach Poonen, come here.
Zeg, hey, Zach Poonen, kom eens hier.
B says, Zach Poonen, come here.
En als die ander zegt, Zach Poonen, kom hier.
Wherever I go,
en waar ik dan naartoe ga,
that's my master.
Dat is mijn meester.
So in the same way, you look at your life.
Dus als je kijkt naar je leven.
God calls you somewhere.
En God roept jou ergens naartoe.
Money calls you somewhere.
En het geld roept jou ergens anders naartoe.
Who do you listen to?
Naar wie luister jij dan?
Whether you know it or not.
Of je het nu weet of niet.
You are the servant of that one you respond to.
Jij bent de slaaf van degene waar je op reageert.
It happens even among Christian workers.
Dat gebeurt zelfs onder christelijk werkers.
I've seen that.
Ik heb het gezien.
They start working in one organization.
Ze beginnen voor een organisatie te werken.
I have a great burden to work with children.
Oh, ik heb een grote last om met kinderen
And
te werken.
I want to work with children evangelizing.
En ik wil evangeliseren onder de kinderen.
Then one day they hear that in radio ministry you can make more money.
Maar op een dag horen ze dat je met een radiobediening meer geld
And
kunt verdienen.
Suddenly they have a burden for radio ministry.
En plots hebben ze een last voor radiobediening.
Or a man is a pastor in a small church.
Of een man is een pastoor in een kleine gemeente.
They love him and he loves them.
En ze houden van hem en hij houdt van hen.
And then one day a bigger church with more salary invites him.
Maar op een dag is er een grotere kerk met een groter salaris die hem uitnodigt.
He says, brothers, I've been praying if God would lead me somewhere else.
En hij zegt, broeders, ik heb gebeden of dat God me ergens anders nou zou willen leiden.
What is pulling him?
Wat trekt hem dan?
Money.
Geld.
It's happening in Christian work. It's happening everywhere.
Het gebeurt in christelijk werk. Het gebeurt overal.
It's happening with businessmen.
Het gebeurt in bedrijven.
Money is a tremendous power, like a magnet to pull people.
Zakenlui, geld is een enorme magneet om mensen te trekken.
If you don't break free from its power, you'll never be a servant of God.
En als jij niet vrijkomt van die kracht, dan zul je nooit een dienstknecht van God zijn.
If you're serious about it,
en als je ernstig bent,
God will do some radical things to save you from the power, deliver you from the power of money.
Dan zal God hele radicale dingen doen om jou vrij te maken van de macht van geld.
I prayed many times, Lord. Every human being loves money and I'm a human being.
Ik heb heel vaak gebeden, Heer, elk mens houdt van geld en ik ben ook een mens.
It's not only rich people who love money.
Niet alleen rijke mensen houden van geld.
Have you ever seen a beggar, homeless man who doesn't love money?
Heb jij wel eens een bedelaar of een dakloze gezien die niet van geld houdt?
There is no homeless man in the world who doesn't love money.
Er is geen dakloos mens in de wereld die niet van geld houdt.
He doesn't have a cent in his pocket, but he loves money.
Als hij ook al heeft hij geen cent in zijn zak, hij houdt
van
geld.
And the rich businessman, he loves money too.
En ook de rijke zakenman houdt van geld.
So it's not a question of rich or poor.
Het is niet een kwestie van rijk of arm.
It's not a question of your monthly income.
Het is niet een kwestie van jouw
you
salaris.
You have to acknowledge love of money is in your flesh.
Maar je moet erkennen dat de liefde voor geld in jouw vlees woont.
And only Jesus can save you from it.
En alleen Jezus kan je ervan redden.
See Luke chapter 17.
Kijk eens naar Lucas 17.
I'm sorry, Luke 19.
Sorry, Lucas 19.
Jesus entered Jericho.
Daar gaat Jezus binnen in Jericho.
And in Jericho there was a crooked tax collector called Zacchaeus.
En in Jericho was een corrupte belasting tollenaar en die heette Zacchaeus.
He was the chief tax collector who made a lot of money with bribes and corruption.
Hij was een oppertollenaar die een hele hoop steekpenningen aannam.
But he began to have a spiritual desire in his heart.
En hij begon een geestelijk verlangen in zijn hart te krijgen.
So he wanted to see Jesus and he was short, so he climbed a tree.
En hij wilde Jezus zien, maar hij was kort, dus hij klom in een boom.
And you know, Jesus lived in sensitivity to the Holy Spirit.
En weet je, Jezus die leefde in gevoeligheid voor de Heilige Geest.
You're walking down the road.
Hij wandelde daar over de weg.
And the Lord can do that for you also if you're sensitive to the Holy Spirit.
De Heer kan dat ook voor jou doen als je gevoelig bent voor de Geest.
As he was walking down the road, the Holy Spirit said to Jesus, stop.
Terwijl hij over de weg liep, zei de Heilige Geest tegen Jezus, stop.
Look up in the tree.
Kijk eens naar boven in de boom.
There's a man there.
Er zit daar een man.
Go to his home.
Ga naar zijn huis.
That's how Jesus lived.
Zo leefde Jezus.
That's how he made such useful contacts.
En zo
he made useful contacts with people.
En zo maakte hij zulke nuttige contacten met mensen.
We are to live like that too.
Zo moeten wij ook leven.
Every day, Lord,
elke dag.
Lead me today.
Heer, leid mij vandaag.
To do your will.
Om uw wil te doen.
So he went to Zacchaeus' house.
En dus ging hij naar het huis van Zacchaeus.
He was walking down with Zacchaeus down the road.
En hij wandelde met Zacchaeus over de weg.
And as soon as he came to Zacchaeus' house, we read these amazing words in verse 8. Zacchaeus stopped.
En zodra hij bij Zacchaeus' huis kwam, dan lezen we in vers 8. Zacchaeus bleef staan.
He said, Lord, don't go inside.
En hij zei, Heere, ga niet naar binnen.
I have cheated a lot of people and built this house with their money.
Ik heb een hele hoop mensen bedrogen en mijn huis gebouwd met hun geld.
You're a holy man. I can't ask you to come into this house.
U bent een heilig mens. Ik kan u niet vragen om in mijn huis binnen te komen.
Before I tell you something.
Voordat ik u iets zeg.
I'm going to settle my all the people I cheated with.
Wil ik dit zeggen? Ik zal het geld teruggeven.
Now remember, this is a very shrewd, calculating tax collector.
En let op, dit is een hele sluwe, berekenende tollenaar.
And see how he tells Jesus.
En kijk eens wat hij zegt tegen Jezus.
Read carefully verse 8.
Lees heel zorgvuldig vers 8.
Lord,
Heer,
first of all I give half of all my wealth to poor people.
Allereerst geef ik de helft van al mijn rijkdom aan de arme mensen.
And from the remaining half,
en van de overblijvende helft,
I will give four times, because including interest and all, to all the people I cheated.
Zal ik vierdubbel teruggeven als ik iemand iets afgeperst heb, dus met rente.
Now, which would have been better?
Wat zou beter geweest zijn?
Supposing he had said,
stel dat hij had gezegd.
Please listen carefully, all
luister heel goed.
Mathematical specialists listen.
Alle wiskundigen onder ons, luister goed.
Supposing Zacchaeus said,
stel je voor dat Zacchaeus had gezegd.
I will first give four times back to people.
Ik zal eerst aan degene die ik iets afgeperst heb het viervoudige terugbetalen.
And from the remaining, I will give half to the poor.
En van wat over is zal ik de helft aan de armen geven.
Which way would Zacchaeus have had more money?
Hoe had Zacchaeus meer geld overgehouden?
Is that a complicated question?
Is dat een moeilijke vraag?
Go home and think about it.
Ga eens naar huis en reken het eens uit.
Is it better to first give away half and then pay back four times?
Is het beter om eerst de helft terug te betalen en dan de afpersers vier keer?
First pay back four times and then give half of the rest to the poor.
Of eerst het viervoudige terugbetalen en dan de helft aan de armen geven van wat overblijft?
Well, the simple reason, answer is this.
Nou, het simpele antwoord is dit.
If you first pay back four times,
als je eerst het viervoudige terugbetaalt,
you still have quite a lot left.
Dan heb je nog best wel wat over.
From that you give half to the poor, you have to give less to the poor.
En als je daarvan de helft aan de armen geeft, dan hoef je minder aan de armen te
because
geven.
Because your wealth is already reduced by paying back to these people.
Want jouw rijkdom is al verminderd doordat je die mensen terugbetaalt.
I'm sure a shrewd tax collector would have worked that out.
Ik weet zeker dat een oppertollenaar hierover nagedacht
but
heeft.
But he doesn't say that.
Maar dat zegt hij niet.
He says, Lord, I'll first give away half.
Hij zegt, Heer, ik zal eerst de helft weggeven.
Then I will give four times to the poor.
En daarna zal ik het viervoudige aan de afpers.
Jesus had a good brain also.
Maar Jezus had ook een goed stel hersens.
Cleverer than Zacchaeus.
En hij was slimmer dan Zacchaeus.
And he saw this man,
en
such a shrewd tax collector, is not saying it the other way around.
En hij zag dat deze sluwe tollenaar het niet andersom deed.
Boy, he must be really free from the love of money.
Hij zegt, wauw, hij moet wel echt vrij zijn van de liefde voor geld.
Jesus said,
en Jezus zegt,
salvation has come.
Verlossing is gekomen.
When a man is freed from the love of money, Jesus says, salvation has come.
Als een mens bevrijd is van de liefde voor geld, zegt de Heer Jezus, verlossing is gekomen.
You read through the four gospels.
Als je leest in de vier evangelieën.
Never did Jesus say about anyone, salvation has come to this house.
Nog nooit heeft Jezus van iemand gezegd, verlossing is tot dit huis gekomen.
Except in this case.
Behalve in dit geval.
Because he saw this shrewd, calculating man becoming so generous.
Want hij zag dat deze sluwe, berekenende man zo vrijgevig werd.
And not doing it in this clever calculating way.
En hij deed het niet op die slimme andere berekenende manier.
But doing it in such a way that he'd end up with less.
Maar hij deed het op zo'n manier dat hij met minder overbleef.
Jesus said, this guy is really saved from the love of money.
Jezus zegt, deze man is echt gered van de liefde voor geld.
Because he's the son of Abraham.
Want hij is een zoon van Abraham.
Because that's how Abraham treated Lot.
Want zo behandelde Abraham Lot.
He told Lot, even though God called me out of Canaan, you had no business to come, but you can take first choice.
Hij zei tegen Lot, jij mag eerst kiezen welke kant je opgaat, ook al heeft God mij geroepen tot Canaan.
But you can take first choice, take whatever you want, I'll take the rest.
Maar kies jij maar eerst, en wat overblijft, dat neem ik.
And he captured all the property of the king of Sodom, which enemies had taken away.
En Lot koos ervoor om het bezit van Sodom te pakken.
Abraham had done that in battle.
Want Abraham heeft later hun veroverd.
And told king of Sodom, you can have all your stuff back.
En Abraham heeft gezegd tegen de koning van Sodom, je kunt alles terugnemen.
That's in Genesis 14.
Dat vind je in Genesis 14.
The king of Sodom said, no, keep it.
De koning van Sodom zegt, nee, hou het.
Abraham said, I will not even take a shoelace from you.
En Abraham zegt, ik neem niet eens een schoenveter van jou aan.
Zacchaeus is a son of Abraham.
Zacchaeus is een zoon van Abraham.
Like Abraham was free from that covetous desire for property and money.
Het was alsof Abraham vrij was van die begeerte voor bezit en materie.
He told Lot, you can choose first.
Hij zei tegen Lot, jij mag eerst kiezen.
He told King of Sodom, you can take all your money. I don't want anything.
Hij zei tegen de koning van Sodom, neem al je geld. Ik hoef er niks van.
Zacchaeus was like that.
En Zacchaeus werd ook zo.
And then Jesus said.
En vervolgens zei Jezus.
See the connection now.
Zie het verband.
Verse 10.
Vers 10.
For, want, for means because.
Omdat.
The Son of Man has come to seek and to save that which was lost.
Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.
Lost in what?
Verloren in wat?
Lost in the love of money.
Verloren aan de liefde voor geld.
In the context, that's what it means.
Dat is wat de context zegt.
Jesus has come to seek and to save those who are lost in the love of money.
Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken die mensen die verloren zijn in de liefde voor geld.
Zacchaeus was one of them.
En zo was Zacchaeus.
You know what I did when I read that?
Weet je wat ik deed toen ik dat las?
I said, Lord Jesus.
Ik zei, Heer Jezus.
I'm lost in the love of money.
Ik heb ook die liefde voor geld.
I'll be honest.
Ik ben verloren. Ik ben eerlijk.
I want you to seek me and save me.
Ik wil dat u mij zoekt en mij zalig maakt.
I cannot save myself.
Ik kan mezelf niet redden hiervan.
I'm not like all those self-deceived believers who think I don't love money.
Ik ben niet zoals al die zelfmisleidende gelovigen die zeggen ik heb geen liefde voor geld.
I'll be honest, Lord.
Ik zal eerlijk zijn, Heer.
I love money.
Ik hou van geld.
Even though I never sent reports about my work anywhere.
Zelfs al stuur ik nooit berichten en verslagen van mijn werk in mijn bediening.
50 years in Christian ministry, I never asked anybody for my needs.
Gedurende 50 jaar christelijke bediening heb ik nog nooit iemand mijn noden bekendgemaakt.
You never sent reports about our work anywhere.
Ik heb nog nooit ergens informatie of verslagen van mijn werk gestuurd.
In spite of all that.
Ondanks dat alles.
Lord, in my heart, I love money.
Heer, in mijn hart heb ik geld lief.
I want until I have the same attitude to money that Jesus had, I have to say I love money.
En totdat ik dezelfde houding jegens geld heb die Jezus had, dan moet ik zeggen ik hou van geld.
The only person who can say I'm free from the love of money is the man who can say I have the same attitude to material things that Jesus had.
De enige mens die kan zeggen dat hij vrij is van de liefde van geld is de mens die kan zeggen ik heb dezelfde houding jegens materiële dingen als Jezus.
I have the same attitude to money that Jesus had.
Ik heb dezelfde houding naar geld als Jezus.
I can't say that even today.
Ik kan dat zelfs vandaag niet
I
zeggen.
I have not yet become like Jesus Christ.
Ik ben nog niet zoals Jezus geworden.
My goal is to become like Jesus.
Mijn doel is om te worden zoals Jezus.
I must look at every woman in the world exactly like Jesus looked.
En ik moet naar elke vrouw ter wereld kijken op precies dezelfde manier zoals Jezus.
It's not enough to say I don't lust after women.
Het is niet genoeg om te zeggen ik kijk niet met begeerte
that's
naar vrouwen.
That's a negative testimony.
Dat is een negatief getuigenis.
Jesus' testimony was not I don't lust after women.
Jezus' getuigenis was niet ik begeer geen vrouwen.
His eyes were totally pure.
Nee, zijn ogen waren volkomen zuiver.
And Lord, that's what I want.
Heere, dat wil ik ook.
I want to have the same attitude to material things and money that Jesus had.
Ik wil diezelfde houding als Jezus hebben naar materiële
until
dingen.
Until that day comes, I shall keep on saying there is still some love of money left in me.
En tot die dag komt, moet ik zeggen er is nog wat liefde voor geld in
mij.
Lord,
you've delivered me from a lot of it, but I want to be total deliverance.
Heer, u heeft me wel van een deel bevrijd, maar ik wil totale bevrijding.
The Lord says, "You seek me with all your heart, and you will find me."
En de Heer zegt, zoek mij met je hele hart, en je zult mij vinden.
Many believers compare themselves with other believers and say, "I'm free from the love of money." Compared to that person and that person and that person.
Veel gelovigen vergelijken zichzelf met andere gelovigen en dan zeggen ze ik ben vrij van de liefde voor geld vergeleken met die andere persoon.
And that's how they never become like Jesus.
Maar zo word je nooit zoals Jezus.
Be honest.
Wees eerlijk.
Say Lord, seek and save me from the love of money.
Zeg Heere, zoek mij en maak mij zalig van de liefde voor geld.
Say I'll explain to you.
Ik zal het uitleggen.
Supposing a child gets 10% in mathematics in the class.
Stel je voor dat een kind 10% goed heeft in de wiskunde op school.
You think he can be happy?
Denk je dat hij dan blij kan zijn?
Yes or no?
Ja of nee?
10%.
10%.
He's happy because all the others got 5 and 4 and 3 and 0.
Dan is hij misschien blij omdat alle anderen 5%, 4%, 2% goed hebben.
He is very happy.
Hij is heel blij.
He came first in the class.
Hij was de eerste in de klas.
He goes home and says, "Mommy, I came first in the class."
Hij zegt, mama, ik was de beste in de klas.
Really?
Echt?
How much do you get?
En hoeveel had je dan?
10 out of 100.
10%.
You got 10 out of 100 and you came first in the class?
Had je 10% en je was eerst in de klas.
Yeah, all the others got 5, 4, 3, 2.
Ja, die anderen allemaal 5, 4, 3, 2.
That is how we say we are free from the love of money.
En op diezelfde dwaze manier zeggen
we
wij dat wij
compare
vrij zijn
ourselves with others
van de liefde voor geld.
Who got 2% and 4% and 3% say, I'm free.
We vergelijken onszelf met anderen die 2% hebben, 3%. En dan zeggen ik ben vrij.
I'm the best of all these organizations and all these believers.
Ik ben de beste van al deze organisaties en al deze gelovigen.
Now you take that same boy.
Nou neem nu diezelfde
and
jongen.
Put him in another class.
Zet hem in een andere klas.
Where everybody's getting 98 and 99 and 100.
Waar iedereen 90, 100% goed heeft.
He suddenly becomes very humble.
Dan is hij opeens heel nederig.
That is the secret of humility and that's the secret of pride.
En dat is het geheim van nederigheid en het geheim van trots.
Pride comes when you compare yourself with other believers who are worse than you.
Trots komt wanneer je jezelf vergelijkt met andere gelovigen die slechter zijn dan jij.
Humility comes when you compare yourself with Jesus Christ.
Maar nederigheid komt wanneer je jezelf vergelijkt met Jezus.
And you refuse to compare yourself with anybody else in the world.
En je weigert om jezelf met ook maar enig ander mens ter wereld te vergelijken.
That has been my practice for the last few years.
En dat heb ik de afgelopen jaren gedaan.
I absolutely refuse to compare myself with anybody in the world.
Ik weiger mezelf te vergelijken met iemand anders in de wereld.
I do what the Bible says, looking unto Jesus, I run the race.
Ik doe wat de Bijbel zegt, terwijl ik naar Jezus kijk, loop ik de wedloop.
Know, one translation says, looking away from everyone else unto Jesus.
En een andere vertaling zegt, terwijl ik wegkijk van alle anderen, kijk ik naar Jezus.
I say, Lord, I want to be like you.
Ik zeg, Heer, ik wil zijn zoals u.
How you never loved money.
Zoals u nooit van geld lief
had. Totally devoted to God.
En u was totaal toegewijd aan de Vader.
Money was under your feet.
En geld was onder uw voeten.
Because you came from heaven.
Omdat u uit de hemel was gekomen.
And you've made me a heavenly person.
En u wilt mij ook een hemels persoon
maken.
In
my life.
Maak dat waar in mijn leven.
You know, if you're serious, God will answer your prayer.
Als je serieus bent, beantwoordt God dat gebed.
I do a little business to support myself.
Ik doe soms ook wat zaken om mezelf te ondersteunen.
Like the Apostle Paul.
Net als de apostel Paulus.
So that I'm not a burden to others in my local church.
Zodat ik anderen niet tot last ben in mijn lokale gemeente.
And once I lost a huge amount of money.
En op een dag heb ik een hele grote boel geld
because
verloren.
Because when I was supposed to do something, I'd gone somewhere to serve the Lord.
Want ik had iets moeten doen, maar in plaats daarvan ging ik de Heer dienen.
And when I came back, I discovered that I'd lost a lot of money.
En toen ik terugkwam, ontdekte ik dat ik veel geld verloren was.
And I said, Lord, why did that happen?
En ik zei, Heer, waarom is dat gebeurd?
The Lord said, didn't you pray the other day that you want to be free from the love of money?
En de Heer zei, bad jij niet die andere dag nog dat jij vrij wilde zijn van de liefde voor geld?
Oh, that's why you made me lose it.
Oh, daarom heeft u ervoor gezorgd dat ik het kwijtraakte.
Thank you very much.
Dank u wel, Heer.
Do it again, Lord.
Doe het toch nog eens een keer opnieuw, Heer.
Free me.
Maar bevrijd mij.
I didn't starve.
Ik ben niet verhongerd.
My bank account went a little lower, that's all.
Ja, mijn bankrekening was wat lager, dat is alles.
But I didn't lose my joy.
Maar ik was mijn vreugde niet kwijt.
Because my joy was not inside my bank.
Want mijn vreugde stond niet op de bankrekening.
Joy was in my heart.
Mijn vreugde was in mijn hart.
I remember once traveling in a bus in India.
Ik weet nog, op een dag reisde ik in een bus in India.
The buses in India are so crowded, people line up like sardines, packed together.
Bussen zijn zo vol in India, het is net als sardientjes.
So by the time I got down from my bus,
en toen ik uit de bus ging,
I found my wallet was missing.
Toen ontdekte ik dat mijn portemonnee weg was.
Somebody, clever pickpocket had taken it out without my feeling it.
Een of andere dief had hem stiekem weggehaald zonder dat ik het voelde.
He did such a neat job that I felt he deserved it because he did it so well.
En hij had het zo goed gedaan dat ik het gevoel had van hij heeft het verdiend.
But then I said, Lord, that's fine.
Maar toen zei ik, Heere, oké.
Thank God my joy was not inside my wallet.
Dank God dat mijn vreugde niet in die portemonnee zat.
Only money was there.
Er zat alleen maar geld in.
My joy was in my heart, so I didn't lose that.
Mijn vreugde was in mijn hart en dat was ik niet kwijt.
Some people when they lose their money, they lose their joy as well.
Sommige mensen als ze hun geld kwijtraken, raken ze ook hun vreugde kwijt.
Because the joy was also inside their wallet.
Want hun vreugde zat ook in de portemonnee.
Or inside their bank account.
Of op de bankrekening.
Make sure you don't deposit your joy in your bank account.
Zorg ervoor dat je niet je vreugde stort op je bankrekening.
Keep that in your heart.
Hou je vreugde in je
The bank is only for keeping money, not for your
joy. De bank
joy.
Is er alleen om geld te bewaren, niet om vreugde
But
te bewaren.
But when I got down from the bus,
maar toen ik de bus uitging,
I said, Lord,
zei ik, Heere,
maybe you want me to pray for this man.
Misschien wilt u dat ik voor deze man bid.
Maybe nobody in his life has ever prayed for him.
Misschien heeft nog niemand in zijn leven voor hem
so
gebeden.
So you allowed him to pick my pocket, so at least one person will pray for his salvation.
Misschien heeft u toegelaten dat hij mijn portemonnee stal, zodat er in elk geval
so
één iemand was voor zijn verlossing.
I prayed for him.
En ik bad voor hem.
Another time I was traveling in a train in India.
Een andere keer reisde ik in de trein in India.
Also packed like sardines, all standing up.
Ook helemaal verpakt als een sardientje in een blik.
And it happened to me a second time.
En het gebeurde opnieuw.
I found my wallet missing.
Mijn portemonnee was weer weg.
This guy also deserved it because he did it so well.
En ook deze kerel had het verdiend omdat hij het zo goed had gedaan.
I said, well, again, my joy was not in the wallet.
Ik zei, nou Heer, ik ben blij dat mijn vreugde niet in
and
de portemonnee zat.
For him too.
En ik heb ook voor hem gebeden.
Another time, another person came to my house and actually fooled me and got money from me.
Een andere keer kwam iemand naar mijn huis en die heeft mij misleid en mijn geld meegenomen.
And after he went away, I discovered, hey, this guy told me a story and he fooled me.
En nadat hij wegging, toen begreep ik dat hij me had bedrogen.
So I said, Lord, I want to pray for him. I was first very angry that he fooled me.
Dus allereerst was ik heel boos.
Angry with myself that I got cheated by this guy.
Boos op mezelf dat ik me had laten oplichten door die kerel.
And the Lord said, don't get angry.
Maar de Heer zei, word niet boos.
What did you lose?
Wat ben je kwijtgeraakt?
A few rupees.
Een beetje geld.
He sold his soul to the devil.
Hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht.
I said, Lord, I forgive him.
Ik zei, Heer, ik vergeef hem.
And I prayed for him.
En ik bad voor hem.
I said, Lord, I want you to bring him back to my house.
Ik zei, Heer, ik wil dat u hem terugbrengt naar mijn huis.
So that I can speak God's word to him.
Zodat ik Gods woord met hem kan delen.
It's amazing what God does.
Het is geweldig wat God doet.
I saw him one day again.
En op een dag zag ik hem weer.
On the road.
Op de weg.
And I said hi.
Ik zei hi.
Come home.
Kom eens langs.
And he wanted to come home. He thought he could fool me again a second time.
En hij wilde langskomen om mij nog een keer op te lichten.
He sat down.
En hij ging zitten.
And he began to tell me a story.
En begon me opnieuw dat verhaal te vertellen.
And after one or two minutes,
en na 1 of 2 minuten,
I said, "Brother, I know all about you."
Zei ik, meneer, ik weet alles van je.
And I'm not going to report you to the police.
En ik ga je niet aangeven bij de politie.
Because I prayed for you.
Want ik heb voor je gebeden.
And I forgave you for what you did.
Ik heb je vergeven voor wat je hebt gedaan.
And I prayed that you would come back here.
En ik had gebeden dat je opnieuw hier zou komen.
Why are you going around cheating people like
this? Waarom ga je rond en licht je mensen op?
You know, he called himself a Christian.
Weet je, hij noemde zichzelf zelfs een
Christian worker.
Een christelijke werker.
He said, "Brother, I was poor and the devil got a hold of my soul."
Hij zei, broeder, ik was arm en de duivel heeft mijn ziel te pakken gekregen.
I said, "You must stop it."
Ik zei, stop ermee.
You must now return all the money that you took from people.
Je moet al het geld wat je afgenomen hebt van mensen terugbrengen.
You don't have to return mine immediately when you get to return it.
Je hoeft mijn geld niet meteen terug te brengen. Doe dat later maar.
I don't need the money.
Ik zei, ik heb het geld niet nodig.
But to teach you to be faithful, return it.
Ik wil je wel leren om trouw te zijn.
Okay.
Okay.
He came next morning and returned it.
De volgende ochtend kwam hij terug.
You know, it's amazing when you love people and pray for them what God can do.
Weet je, het is geweldig als je mensen lief hebt
but
en voor ze bidt wat God kan doen.
Free from the love of money.
Maar je moet vrij zijn van de liefde voor geld.
You can save souls if you're free from the love of mammon.
Je kan zielen redden als je vrij bent van mammon.
Ask God to free you.
Vraag God om je te bevrijden.
Say, Lord Jesus, I do not yet have the attitude you have towards material things.
Zeg Heere Jezus, ik heb nog niet diezelfde houding als u met betrekking tot materiële dingen.
Do you get upset if something in your home broke down and got spoiled?
Word jij boos als iets in jouw huis kapot gaat?
In this earth everything will get spoiled.
Op deze aarde gaat alles kapot.
We must be careful with what we use.
We moeten voorzichtig zijn met
but
wat we gebruiken.
We don't have to get all upset and disturbed just because something got spoiled.
Maar we hoeven niet helemaal boos te worden en ons geduld te verliezen als iets kapot gaat.
If your washing machine got spoiled.
Als jouw vaatwasser kapot gaat.
And you don't have enough money to buy another one.
En je hebt geen geld om een nieuwe te kopen.
I'll tell you what to do.
Ik zal je zeggen wat je moet doen.
Wash your clothes the way Jesus washed his clothes.
Was je vaat dan gewoon met de hand.
You know how he did it? Do you know how Jesus washed his clothes?
Weet je hoe Jezus zijn kleding waste?
With his hands.
Met zijn handen.
There's nothing that we have to complain and get worried about.
Er is niks waar wij over hoeven te klagen of zorgen maken.
In everything give thanks.
We moeten voor alles danken.
And especially God, if you're serious about it, I'm telling you from my own experience.
En als je hier ernst mee maakt.
I said, Lord, I am dead serious. I want to be 100% free from the love of money.
Ik heb gezegd, Heer, ik wil hier ernst mee maken. Ik wil 100% vrij zijn van de liefde voor geld.
Little by little, God begins to do it.
En beetje voor beetje begon God het te doen.
Doesn't happen all of a sudden.
Het gebeurt niet plots.
God will do it for you.
God zal het voor je
but
doen.
What will happen is,
maar wat er gebeuren zal
see,
is
all
dit.
Of us start serving God in a mixed way.
Weet je, allemaal
all
beginnen
us,
we God te dienen op een gemengde
you
manier.
And I and everybody.
Wij allemaal.
We serve God and we serve money a little bit.
Wij dienen God en we dienen ook een beetje het geld.
Then we hear a strong message on it.
En dan horen we een krachtige boodschap
and
hierover.
We serve God a little more.
En dan dienen we God wat meer.
Percentage increases.
En het percentage
still,
neemt toe.
There is this section of love of money still.
Maar toch is er een beetje liefde voor geld.
We got to reduce this.
En we moeten dat doen afnemen.
Lord, money must come to zero and 100 out of 100 must be God.
Heren, het geld moet 0% zijn en 100% moet voor God zijn.
You got to press on to perfection.
We moeten doorduwen tot we bij de volmaaktheid komen.
And it's amazing what God will do through your life when you're completely free.
En het is geweldig wat God kan doen door jouw leven als je volkomen vrij bent.
Let me tell you something.
Laat me je dit zeggen.
We are running a race. It's called the Christian race. Let us run looking unto Jesus.
Wij rennen een wedloop, de christelijke wedloop, en we moeten onze ogen op Jezus gericht houden.
But we are not running very fast.
Maar we rennen niet heel snel.
We're not overcoming anger.
Als we niet snel rennen en we overwinnen
boosheid
niet. We overwinnen vunzige gedachten niet.
We still gossip at home.
We roddelen nog steeds thuis.
We still got somebody we haven't forgiven.
Er zijn misschien nog mensen die we niet vergeven hebben.
Why aren't we making more progress?
Waarom gaan we niet sneller?
Why aren't we getting more revelation from God's word?
Waarom krijgen we niet meer openbaring uit Gods woord?
Because you're running with chains on your legs.
Omdat je met ketenen aan je benen aan het rennen bent.
You got heavy weights on your legs.
Je hebt zware gewichten aan je benen hangen.
Naturally you can't make progress.
Weet je, zo kun je niet snel vooruit.
You know what those weights are?
Weet je wat die gewichten zijn?
The love of money.
De liefde voor geld.
You got those heavy weights on your leg and you're trying, Lord, I want to run after you.
Want die zware gewichten aan je benen en dan zeg je, Heer, ik wil achter u aanrennen.
Ask the Lord to knock off that weights one by one by one by one.
Vraag de Heer om één voor één al die gewichten van je benen af te halen.
You will see a distinct difference in your spiritual progress.
En dan zul je een groot verschil zien in je snelheid op geestelijk gebied.
To be free from the love of money is one of the most wonderful ways to make spiritual progress.
Zijn van de liefde voor geld is een van de beste manieren om geestelijk vooruitgang te boeken.
See what Jesus said.
Weet je wat Jezus
Luke
zegt?
16, 15.
In Lucas 16, vers 15.
13, sorry.
Lucas 16, vers 13.
There are two masters.
Er zijn twee meesters.
You will hate the one and love the other.
Je zult de ene haten en de ander lief hebben.
If you hate one, you love the other.
Als je de ene haat,
if
zul
you
je
love
de ander
one,
lief hebben.
You hate the other.
Maar als je de ene lief hebt, zul je de ander haten.
Do you believe that?
Geloof jij dat?
Do you believe that if you love money, you hate God?
Geloof jij dat als je liefde hebt voor geld, dat je God zult haten?
That's what Jesus is saying.
Dat zegt Jezus.
If you love money, you hate God.
Als je geld lief hebt, dan haat je God.
Tell me if you get any other interpretation from that verse.
Zeg mij eens of dat jij dit anders kan interpreteren.
I know no preacher pointed it out to you like that.
Misschien heeft geen enkele predikant je dit laten zien.
But that's what the Lord's called me to do.
Maar dat is wat de Heer mij toegeroepen heeft.
He's called me to teach people the things that other people don't teach.
Hij heeft mij geroepen om de mensen te onderwijzen in die dingen waar ze niet in onderwezen worden door anderen.
I'm just reading what's written here.
Ik lees alleen maar wat hier
no
staat.
One can serve two masters.
Niemand kan twee heren dienen.
The two masters are God and money.
Die twee heren zijn God en mammon.
So you will love God if you love money, you hate God.
Dus als je geld lief hebt, dan haat je God.
And if you hold on to money, you despise God.
En als je geld vasthoudt, dan veracht je God.
Do you really believe that you're despising God when you hold on to money?
Geloof je dat echt, dat je God minacht als je vasthoudt aan geld?
Hold on means not that you empty your bank account. That means you hold on tight.
Vasthouden of je hechten aan geld betekent niet dat je een hoge bankrekening hebt.
What does it mean when Jesus said you got to forsake all your possessions? If you want to be my disciple.
Wat betekent het als de Heere zegt dat je al je bezittingen moet opgeven als je zijn discipel wil worden?
Luke 14:33, just the other side of the page.
Lucas 14:33, één bladzij terug.
You cannot be my disciple if you don't forsake all your possessions.
Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat geen discipel van mij zijn.
What does it mean to forsake all your possessions?
Wat betekent het om al je bezittingen achter te laten?
Because this is all my possessions.
Stel je voor, dit zijn al mijn bezittingen.
Possess it is to hold it like this.
Om het te bezitten betekent als ik het zo vasthoud.
To forsake it.
En als ik het achterlaat, dan open ik mijn hand.
Lord,
Heer,
this is yours.
Dit is van u.
I don't possess it anymore.
Ik bezit het niet meer.
But I have it.
Maar ik heb het.
We're not supposed to possess things.
Wij moeten ons niet vastklampen aan bezit.
We have to have them.
Maar we mogen het hebben.
Abraham possessed Isaac.
Abraham die bezat zijn zoon Isaac.
Isaac had become his idol.
Het was zijn afgod geworden.
God said, kill him.
God zegt, dood hem.
Prove that you love me more than Isaac.
Bewijs dat je mij meer lief hebt dan je zoon Isaac.
So Abraham went to Mount Moriah.
En Abraham ging naar de berg Moria.
Took the knife to stab Isaac to death.
En hij nam een mes om zijn zoon Isaac te doden.
God said, no, don't kill him.
God zegt, nee, dood hem niet.
Go home.
Ga naar huis.
God didn't take away Isaac.
God heeft Isaac niet weggenomen.
But Isaac, Abraham no longer possessed him.
Maar Abraham klampte zich niet langer aan zijn zoon vast.
He had him in his house.
Hij had hem nog wel in
he
zijn
had
huis.
Him in his house till his dying day.
Hij had hem tot zijn dood in zijn
That's
huis.
That's the difference between possessing possessions and having possessions.
Dat is het verschil tussen bezittingen bezitten en bezittingen hebben.
Possessions are those things that possess you.
Bezittingen zijn die dingen die jou bezitten.
I must have them, not possess them.
Nee, je moet ze hebben, maar niet bezitten.
He's not asking you to empty your bank account and put it in the offering box.
Hij zegt niet dat je je bankrekening moet leegpinnen en dat allemaal in de collectedoos moet stoppen.
He's asking you to recognize that everything belongs to God.
Maar hij wil wel dat je erkent dat alles van God is.
In the old covenant 10% belonged to God, 90% was yours.
In het Oude Testament moest je 10% aan God geven en 90% was van
you
jou.
You could do whatever you like with 90%.
Je kon met die 90% doen wat je wilde.
So long as you gave your 10% to God.
Als je je tiende maar aan God.
Some people live by that old covenant rule because they live under the old covenant in their lives.
Sommige mensen leven nog steeds met die oud-testamentische regel omdat ze een oud-testamentisch leven leven.
In the new covenant there is no 10%.
Maar in het nieuwe verbond is er geen 10%.
Everything is mine.
De Heer zegt, alles is van
but
mij.
You don't have to put it all in the offering box.
Je hoeft niet alles in de offerdoos te doen.
Recognize it is mine.
Maar erken dat het allemaal van mij is, zegt de Heer.
Use it wisely.
Gebruik het wijs.
Don't waste it.
Verspil het niet.
Use everything for the glory of God.
Gebruik alles voor de heerlijkheid van God.
Maybe you need to buy a house. Go ahead.
Misschien moet je een huis kopen. Doe dat.
Maybe you need to buy a car or two cars perhaps for your family. Go ahead.
Misschien moet je een auto kopen of misschien zelfs
but
twee voor je gezin. Maar bezit het niet.
Treat it all as mine.
Klamp je er niet aan vast, maar behandel het alsof het van mij is.
That is how God wants us to live on this earth.
Zo wil God dat we op deze
that's
aarde leven.
Money will become our servant.
En zo wordt geld onze dienstknecht.
And not our master.
En niet onze heer.
That's how Jesus lived.
Zo leefde Jezus.
Jesus had money.
Jezus had geld.
Not just two or three cents.
Niet twee of drie cent.
Judas was a treasurer with a bag full of money.
Judas was een penningmeester met een zak vol geld.
A lot of people gave money to Jesus. He accepted it.
Veel mensen gaven geld aan Jezus. Jezus ontving dat.
We read in Luke 8 verse 3 that even Herod's palace manager gave Jesus money.
En we lezen in Lucas 8 vers 3 dat zelfs Herodes schatbewaarder geld aan Jezus gaf.
Jesus took it.
En Jezus nam het.
He used it for taking care of his disciples and his travel and food and everything.
Hij gebruikte het om in zijn eigen noden te voorzien en die van zijn discipelen.
He never possessed it.
Maar hij bezat het nooit.
He had it.
Hij had het.
That's the way we must deal with all our possessions.
En zo moeten wij omgaan met al onze bezittingen.
That's the way God wants us to live, my brothers and sisters.
Zo wil de Heer dat wij leven, mijn broeders
God
en zusters.
Wants us to be free.
God wil dat we vrij zijn.
And before we go away,
en voordat we stoppen,
I want to share this word with you.
Wil ik nog één woord met jullie delen.
As you go away,
en terwijl jullie straks weggaan,
Hebrews chapter 13.
Hebreeën hoofdstuk 13.
Please take this as a parting word.
Neem dit alsjeblieft als een afscheidswoord mee.
Hebrews 13, 5 and 6.
Hebreeën 13, vers 5 en 6.
Hebrews 13, verse 5 and 6.
Hebreeën 13, vers 5 en 6.
Let your character be free from the love of money.
Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn.
Be content with what you have.
Wees tevreden met wat u hebt.
Don't compare yourself with others.
Vergelijk jezelf niet met
be
anderen.
Be content with what you have.
Wees tevreden met wat je hebt.
Why?
Waarom?
Because the Lord himself has said,
want de Heer zelf heeft
I will
gezegd,
never desert you, I will never forsake you.
Ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten.
Isn't that promise good enough?
Is dat niet een mooie belofte?
The Lord says, I'll never desert you.
Is die belofte niet goed genoeg?
I'll never forsake you.
Ik zal je nooit loslaten, ik zal je nooit verlaten.
Those of you who feel insecure,
degene van jullie die onzeker zijn,
think of this word from the Lord.
Denk na over dit woord van de Heer.
Trust in the Lord more than in the social security of the Dutch government system.
Vertrouw meer op de Heer dan in het sociale zekerheidsstelsel van de Nederlanden.
In India there is no social security.
In India hebben we geen sociale zekerheidsstelsel.
We teach people to trust in something more powerful than human social security.
Maar we onderwijzen de mensen om te vertrouwen op iets krachtigers.
A Lord who has said, I will never desert you.
Een Heer die heeft gezegd, ik zal u beslist niet loslaten.
You are my child, I purchased you with the blood of my son Jesus.
Jij bent mijn kind, ik heb jou gekocht met het bloed van mijn zoon Jezus.
Even if you are a weak new believer.
Zelfs al ben je een zwakke nieuwe gelovige.
I will not desert you.
Ik zal je niet loslaten.
I will not forsake you.
Ik zal je niet verlaten.
Live on that.
Leef
and therefore daarmee. Be content with what you have.
En wees daarom tevreden met wat
and
je
therefore,
hebt. En daarom
we will confess
zeggen wij
boldly,
met goede moed.
The Lord is my helper.
De Heer is voor mij een helper.
I will not be afraid.
En ik zal niet vrezen.
What shall man do to me?
Wat zal een mens mij doen?
It's a wonderful thing if you can say that.
Het is prachtig als je dat kan zeggen.
Boldly.
Moedig.
The Lord is my helper.
De Heer is mijn helper.
I will not be afraid.
En ik zal niet vrezen.
What shall man do to me?
Wat zal een mens mij doen?
I believe with the things that are happening in the world around us.
Ik geloof dat de dingen die in de wereld om ons heen gebeuren.
We as believers need to have that boldness.
Dat te midden van deze wereld moeten wij die moed hebben.
The devil cannot touch me.
De duivel kan me niet aanraken.
He was defeated on the cross.
Hij is verslagen aan het kruis.
We must tell the devil.
Wij moeten zeggen tegen de duivel.
How many of you have spoken to the devil?
Hoeveel van jullie hebben wel eens gesproken tegen de duivel?
We got to speak to him. The Bible says in Revelation 12:11, give the word of your testimony to Satan.
De Bijbel zegt in Openbaring 12 vers 11, geef je getuigenis aan Satan.
You got to tell him.
Je moet het hem zeggen.
Satan, you were defeated on the cross.
Zeg dat hij verslagen was aan het kruis.
I don't belong to you.
Ik ben niet meer van
Jesus
jou.
Christ is my Lord.
Jezus Christus
and
is mijn Heer.
He defeated you.
Hij heeft jou
you
verslagen.
Can't touch me.
Je kan me niet aanraken.
You can't touch my children.
Je kan mijn kinderen niet aanraken.
You can't touch my property.
Je kan niks
you can't
van mij
touch
aanraken.
My
je kan mijn familie niet aanraken.
You read in the book of Job,
je leest in het boek van Job
that three hedges around God's people.
Dat God drie omheiningen had gesteld rondom
the
zijn
devil
volk.
Himself said that.
De duivel zelf zei dat.
It accidentally slipped out of his mouth.
Hij heeft dat per ongeluk gezegd.
And we discovered something.
En toen hebben wij dat ontdekt.
If you don't know that verse, let me show it to you. Job chapter 1.
Als je dat vers niet kent, ga naar Job hoofdstuk 1.
Satan told the Lord.
Satan zei tegen de Heer.
Verse 9.
Vers 9.
Did Job fear God for nothing?
Is het zonder reden dat Job God vreest?
Verse 10.
Vers 10.
God,
Heere God,
you have put three hedges around him.
Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting
around,
gemaakt?
You put a hedge around him.
Een beschutting rondom hem.
You put a hedge around his family.
Een beschutting rondom zijn gezin.
And you put a third hedge around all that he possesses.
En een beschutting rondom zijn bezittingen.
A hedge around Job.
Een beschutting rondom Job.
A hedge around another hedge around his wife and children.
Een beschutting rondom zijn gezin.
And a third hedge around his property.
En een beschutting rondom zijn bezittingen.
Thank you, Satan, for telling me that.
Dank je wel, Satan, dat je dat hebt verteld.
I didn't know that.
Ik wist dat niet.
Boy, Satan regrets he ever said that.
Oh, wat heeft Satan spijt dat hij dat heeft gezegd.
But still, so many believers don't see that verse, so he's thankful that people haven't seen it.
Maar er zijn zoveel gelovigen die die vers niet gezien hebben, dus de Satan is dankbaar daarvoor.
But I'm determined to tell everybody about it.
Maar ik ben vastbesloten om dit aan iedereen
there
te vertellen.
There are three hedges around you.
Er zijn drie beschuttingen rondom
Satan's
jou.
Satan's a liar, but he doesn't tell lies to God, remember?
Satan is een leugenaar, maar hij kan niet liegen tegen God.
There are three hedges around us.
Er zijn drie beschuttingen rondom
one around
ons.
Me.
Eén rondom mij.
One around my wife and children.
Eén rondom mijn vrouw en kinderen.
Because I'm a child of God.
Want ik ben een kind van God.
Around all my bank account and house and property and everything.
En één rondom al mijn bezittingen.
And none of this can be touched by the devil unless God permits an opening in the hedge.
En geen van deze dingen kan door de duivel aangeraakt worden tenzij God toelaat dat er een opening in de beschutting komt.
Sometimes God allows it.
En soms laat God dat toe.
Okay, Satan, take away his business.
Okay, Satan, haal zijn bedrijf weg.
I will not forsake him, but he'll lose a little bit of money.
Ik zal hem niet loslaten, maar hij zal wel wat geld
kwijtraken. He'll come closer to me as a result of that.
En als resultaat zal hij dichter bij mij komen.
Then he may even allow, okay. Attack his family.
En misschien laat God zelfs toe dat hij zegt, okay, ik sta toe dat je zijn gezin aanvalt.
But don't touch him.
Maar hem raak je
then
niet
finally,
aan.
En uiteindelijk, okay, you can even touch him.
Kan het zijn dat God zegt, okay, je mag hem zelf aanraken.
Give him some sickness.
Geef hem maar een ziekte.
He will still love me and serve me.
Maar hij zal mij nog steeds dienen.
Does God have that confidence in you?
Heeft God dat vertrouwen ook als het om jou gaat?
That he can allow Satan to open up one hedge, another hedge, another hedge, and he'll say, but that man will still serve me.
Dat hij kan toelaten dat er een gat in de beschutting komt en dat Satan in je leven inkomt, maar dat God zegt,
that woman
hij zal mij
will,
niet verlaten.
That woman will still serve me.
Die vrouw zal mij nog steeds blijven dienen.
If you're free from possessions,
als je vrij van bezittingen bent,
say, Lord Jesus,
zeg Heer Jezus,
whom have I in heaven but thee?
Wie heb ik in de hemel buiten u?
And there is nothing and no one I desire on earth but thee.
En er is niets of niemand die ik verlang op de aarde behalve
that
u.
That is a true worshipper.
Dat is een ware aanbidder.
Such a man can say,
zo iemand kan zeggen,
I will not be afraid.
Ik zal niet vrezen.
The devil can do nothing to me.
De duivel kan
me
niets doen.
Man can do nothing to me.
De mensen kunnen me niets doen.
The Lord is my helper.
De Heer is mijn helper.
Dear brothers and sisters.
Lieve broeders en zusters.
Go home with that word.
Ga naar huis met dat woord.
And may it guide you all the days of your life.
En laat het je de rest van je leven leiden.
Thank you for listening to my long, long sermons.
Dank jullie wel dat jullie hebben geluisterd naar mijn lange preken.
Thank you, Arjan, for bearing with me.
Dank je wel, Arjan, dat je me die gelegenheid hebt gegeven.
Let's pray.
Laten we bidden.
Heavenly Father.
Hemelse Vader.
I thank you for all these dear brothers and sisters.
Heer, we danken u voor al deze lieve broeders en zusters.
Who've taken all the trouble to sit here for these two days.
Die de moeite hebben genomen om hier deze dagen te
I
zitten.
I pray you'll bless them abundantly.
Ik bid u dat u ze overvloedig zegent.
Make them flaming witnesses for Christ in this land.
Maak ze tot vlammende getuigen voor Christus in dit land.
That the light of the church will never die out in this country.
Dat het licht van de kerk nooit zal dimmen
the
in dit land.
Church of Jesus Christ.
Dat de ware kerk van Jezus
the light
Christus,
of the world.
Het licht van de wereld.
Please bless each one, each family.
Zal schijnen. Laat elk gezin hier gezegend
bring back
worden.
Into the fold children who have gone astray.
En breng de De schapen die zijn afgedwaald terug
and
naar
the little children that are growing up now, Lord, we pray they will grow up in the fear of God.
En Heer, de jonge kinderen die nu opgroeien, laat ze opgroeien
make
in de
every family a testimony for your name.
En laat elk gezin een getuigenis zijn.
In Jesus name.
Voor uw naam, Jezus' naam. Amen.